Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Toen ik naar buiten dacht ik, dit is niet buis.
Molly!
Hamer en het motorblok, die komen er niet uit.
I found freedom with vaccination.
Wilfred Gené.
Nou, ik dacht het niet. Nee, Wilfred is nog onderweg. Die zit in de auto op weg naar deze prachtige plek in Otterlo, waar we zitten bij Droompark De Zanding. En die staat een beetje in de file. Dus ja, ik was toch in de buurt en daar lag een microfoon. Nou, dat is een ideale combinatie natuurlijk. Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij de Friday Move. En mijn co-host is Caroline van der Plas uit Deventer. Zit ook pas net in de politiek, maar heeft met haar boer-burgerbeweging al behoorlijk van zich doen spreken. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt haalt in een uitgelekte memo behoorlijk hard uit naar de partijen, naar de partijtop. Daarover praten we met Pieter Gerrit Kroeger en ook schrijven aan Klaas Wilting en Daniel Smit en Foppe de Haan. Dit is de Friday Move live vanaf Droompark De Zanding in Otterlo, met natuurlijk de beats van Thomas Robson. Ja, ze krijgt enorm veel mails op één dag. En ze is volgens onze eigen parlementair verslaggevers veruit het populairste Kamerlid. En haar motto lijkt wel een beetje: ik doe gewoon wat mij niet verteld wordt. Caroline van der Plas, klopt dat?
Dat klopt.
Goedemiddag, wat fijn om je hier te zien.
Dankjewel.
En wat zitten we er mooi bij hier aan het water.
Ja, het is fantastisch. Ja. Al die genietende mensen hier. Ja.
Al die weilanden, je moet je ook wel een beetje thuis voelen hier, of niet?
Ja, nee, dat is natuurlijk prachtig. En het voordeel is, als je op het platteland woont,
ja,
en je gaat richting het westen, dus in mijn geval richting Otterlo,
ja,
dan sta je nooit in de file. Het is altijd van west naar oost.
Ja, daar heb je gelijk in. Dus je had geen last van de file?
Totaal niet. Nee.
Nee. Hoe ziet een gemiddelde vrijdagmiddag eruit voor een Kamerlid?
Een gemiddelde vrijdagmiddag is met name werkbezoeken.
Ja, dat zeggen ze dan altijd. En volgens mij zitten ze dan gewoon in de zon met een biertje.
Ja, nee, ik zit echt niet te Netflixen of in de zon met een biertje. Ja, straks natuurlijk wel. Als ik straks thuis ben.
Ja.
Maar nee, ik plan eigenlijk allemaal werkbezoeken op vrijdag. Dus dan ben ik eigenlijk het land in.
Ja.
En in dit geval was ik nu in de buurt.
Nou,
dus,
je bent een boegbeeld geworden natuurlijk, ook voor veel agrariërs. Klopt dat? Kom je uit een boerenfamilie?
Nee, ja, ik noem mezelf altijd boerin zonder boerderij. Ik heb wel een boerenhart, maar ik heb geen boerderij. Mijn overgrootvader in Ierland die had een boerderij. En mijn opa die is daar opgegroeid.
Mm-hmm.
Maar dat kan je nauwelijks vergelijken met het boerenleven wat hier in Nederland natuurlijk...
Maar waarom zit dat boerin zijn, zal ik maar zeggen, toch in jouw hart?
Ik denk dat het komt omdat ik zo'n 16, 17 jaar geleden begon te werken in de agrarische sector als journalist. En dus heel veel in contact kom met boeren. En ja, het is een bevolkingsgroep die mij gewoon ontzettend grijpt. Ze zijn nuchter, ze zijn leuk, ze zijn harde werkers. Elke dag bezig met ons voedsel maken. Elke dag aan het denken van hoe kunnen we het nog beter doen. En ik denk ook wel een stukje onbegrip. Waar ik voor wil opkomen en waar ik mensen eigenlijk wel duidelijk maken van koester onze boeren, want we hebben ze wel nodig.
Het was natuurlijk ook politiek gezien een gat in de markt, hè, dat je bent ingesprongen. Dan moet je, zeker als je de achtergrond communicatie en journalistiek hebt, dan moet je daarover hebben nagedacht.
Nou, ik zal je heel eerlijk vertellen. In 2015 had ik al de gedachte om een partij op te richten die zich richtte op de agrarische sector. Met boerburgerbeweging hebben we het breed getrokken, want het is ook platteland, hè, de regio's eigenlijk, buiten de Randstad.
Of... Pieter Omtzigtland, zeg maar.
Pieter Omtzigtland, daar is niks mis mee, lijkt mij. Dus toen speelde ik al met de gedachte. En ongeveer 3 jaar geleden, toen hebben we echt concreet zijn we begonnen met het oprichten van de partij. En dat was dus ver voor de boerenprotesten.
Ja. Maar mag ik even een persoonlijke observatie van jouw eerste weken zien geven, als je dat goed vindt? Want ik zie jou daar in die kamer bezig en ik denk van wow, die komt even binnen. En ik had in het begin het idee dat je heel erg het feit dat je boerenhart hebt, dat je dat hebt willen cultiveren. En dat vond ik af en toe een beetje onecht. En dan kom je met die trekker aan en je denkt, ja, Caroline, we weten het nu wel. Terwijl hoe je nu bezig bent, namelijk vanuit je hart gewoon vertellen in de Tweede Kamer wat je ervan vindt, mensen daarop aanspreken. Volgens mij ben jij dat veel meer zelf, begrijp je wat ik bedoel, dan die eerste paar dagen in de Kamer?
Ik vind het wel grappig dat je zegt van ja, Caroline, nu weet het wel. Dat was mijn eerste dag. Dus ik
ja, maar dan kom je toch niet met een trekker aan? Al...
Nee, kijk, wij hebben... Nee,
dan kom je wel met een trekker aan, maar dat heeft een bedoeling. Dan wil je iets duidelijk maken.
Nee, wij hebben... Kijk, de trekker symboliseert voor ons het platteland. Nee, ik heb een Suzuki, die rijdt heerlijk.
Dat is ook een soort trekker. Hey, ja. Wilfred!
Oh, kijk.
Ik, Caroline, het was heel leuk met je.
Ja. Dan wou ik net gaan vertellen maar, over de trekker. Maar...
De basis er.
Ja,
oké, okay, vertel maar over de trekker.
Vertel over de trekker.
Is misschien wat voor Wilfred Gené in trekker. Dan is hij wel op tijd. Maar goed, dat geldt ja. Volvo.
Ik was gewoon op tijd, jongens. Ik stond er om de hoek. Ik wilde jou op de radio zien te krijgen, man. Wat denk je nou zelf? Ik zit helemaal niet in de file, toch? Ik ben altijd op tijd.
Fijn dat je er bent. Caroline, de trekker.
De trekker.
Ja.
Nou, kijk, de trekker is er een beetje, symboliseert een beetje het platteland. En
zit
iedereen
er over de trekker te praten?
Ja, hij begon, hè?
Jeetje zeg, dus, ik heb wat gemist.
Ja, ik wil best wel over andere dingen hebben.
Nee, we gaan het nu even over de trekker hebben.
De trekker. Ja. Dus, en iedereen denkt van, nou weet je, dat is echt een gigantische marketingstunt. En helemaal bedacht en zo.
Ja, maar natuurlijk. Dat geeft ook niet.
Ja, maar dat vind ik wel zo grappig. Dat iedereen heeft altijd een aanname en een mening. Maar ik ben nooit gebeld door iemand van, goh, hoe zat het nou met de trekker? Nou, ja, jij vraagt er nu.
Oh, dat wou ik zeggen, ja.
Dus dat, nee, het is zo gegaan. In de verkiezingsnacht kregen wij die zetel. Toen zei een boer, Ad Baltus uit Zuid-Schermer, is een melkveehouder. En die zei tegen mij rond een uurtje of twee, drie van, Caroline, zou het misschien leuk zijn om op de trekker te gaan? Ik zeg, ja, weet je, hartstikke leuk, maar dat moet je wel regelen. Want je kan niet maar zo met die trekker komen, want dan worden ze weer helemaal gaan ze in paniek raken.
We zitten nu 2 minuten cent tijd weg te geven allemaal, over de trekker op dit moment.
Allemaal
dit
boeren. Nou, ik zal het heel snel afvertellen.
Ja. Ja.
Dus hij heeft dat, 's ochtends om 7 uur is die gemeente, politie, marechaussee, alles gaan bellen. Hij heeft dat geregeld, om 10 uur belde hij mij, Caroline, het is geregeld. Ik zeg, nou, hartstikke mooi. Ik kom naar Den Haag en in Den Haag ben ik opgestapt op de trekker. En toen zijn we
Je bent niet eens met de trekker naar Den Haag gereden. Dat maakt het nog meer een marketingstunt.
Ja, maar ik zat om 3 uur 's nachts nog in de verkiezingsnacht. Dus dan had ik om 11 uur 's avonds.
Hey, jongens, Pietertje Omtzigt. Ik neem aan.
Wat is er met Pieter Omtzigt?
Dat jullie er uitgebreid over gesproken hebben.
Jij deed het allemaal al gehad.
Ik zat op de radio te luisteren. Toen hoorde ik ook al dat je niet over Pieter Omtzigt. Tot 2019 was dit jouw partij, Caroline.
Ja,
CDA. Toen ben je eruit gestapt.
Ja.
En nu
ja.
Begrijp ik ook waarom. Wat een rotsoortje daar, zeg. Wat vind jij ervan?
Nou ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Als ik lees wat hem allemaal is gebeurd. En wat mensen allemaal over hem hebben gezegd. Terwijl ik vind, hij is echt een volksvertegenwoordiger, puur zang.
Psychopaat, teringhond, dat soort teksten allemaal. Dat zeg je toch niet over iemand?
Nee, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Nou, je zit bij VI, maar dat is een ander iets natuurlijk. Nee, maar in
daar moeten we het ook nog even over hebben trouwens.
Ja, dat had ik al verwacht. Daar zit ik goed ver bij je vandaan op dit moment. Dat begrijp ik wel. Nee, maar dit kan toch niet, Caroline? Wat is jou nou, toen je dat las, wat was het gevoel dat bij je opkwam?
Nou, ik heb het op Twitter ook gezet. Ik kreeg het gewoon koud van. Ik denk, hoe kan dit? Hoe kun je zoiets zeggen over iemand? En dan zeker nog over iemand als Pieter Omtzigt, die zich gewoon een slag in de ronde heeft gewerkt als volksvertegenwoordiger.
Jij zag hem als een ideale minister-president, heb je zelf gezegd.
Dat zou voor mij een hele goede kandidaat zijn. Oprecht en puur en met actieve herinnering.
Maar wat dat laatste is leuk. Wat betekent dit nou voor het CDA, maar ook voor Pieter Omtzigt? Ik had gisteravond een dik advocaat aan de tafel zitten. Zeiden, ja, Pieter Omtzigt is niet meer houdbaar binnen het CDA.
Ik denk dat het heel moeilijk wordt, maar ik denk dat hij dat zelf ook vindt. Ik denk dat hij vindt dat het CDA niet meer houdbaar is voor hem.
Nee, maar dan moet hij zelf doorgaan met een nieuwe partij. Hoe zie je dat voor je?
Kijk, dat ligt natuurlijk aan zijn gezondheidstoestand. Hij heeft een burn-out. Ik weet niet hoe slecht hij eraan toe is. Of
hij heeft 72 pagina's kunnen schrijven in die burn-out-periode. Dus was het toch niet helemaal...
Nou ja, schrijven kan ook therapeutisch werken.
Dat is waar.
Dus dan, dat weet je niet. Kijk, ik kan niet in de geestelijke gezondheid van iemand kijken. Maar oké, vooropgesteld dat hij er bovenop komt... ik zou dan wel graag willen dat hij terugkomt in de Kamer... en desnoods met een eigen zetel.
Ja. Je stapt op het moment in de politiek, de toeslagenaffaire... minister-president die geen actief geheugen heeft... die eigenlijk gewoon liegt, heb je ook wel eens gezegd. Je kon het je gewoon niet voorstellen, nee, toch?
Kan niet.
En je ziet hoe een partij met mensen omgaat. Wat doe je in de politiek? Wat moet je hiermee?
Nou, juist in de politiek, omdat dit zo ernstig is... kunnen misschien partijen zoals die van mij... of andere kleinere partijen... die kunnen misschien een verandering teweeg brengen... in die hele bestuurscultuur.
Ja, jij bent geen enkele partij als burgemeester, toch?
Ik ben van geen enkele partij.
Je bent partijloos.
Ja.
Maar wat vind jij hiervan?
Ja, als u zo met elkaar omgaat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, je hebt het nu over de politiek. Ja. In de media kunnen ze er ook wat van. Daar kunnen de collega's van de vooravond wat over
vertellen. Ongelooflijk inderdaad, ja.
Wat daar gebeurd is. Maar dit is verschrikkelijk. Dit is ook verschrikkelijk voor het... Kijk, mensen hebben al niet zoveel vertrouwen in de politiek. Nou, nee. Dan helpt dit lekker, zal ik maar zeggen.
Ja.
Niet.
Je gaat dus iemand slachtofferen die er alles aan gedaan heeft om op te komen voor de burger.
Ja.
Dat is wat hier eigenlijk gebeurt op dit moment.
Ja, dat is verschrikkelijk. Kijk, hij ging natuurlijk ook tegen partijdisciplines in, hè. En dat vind ik echt wel een probleem, hoor. Dat de partijdiscipline bij grote partijen, die is zo groot dat je eigenlijk als Kamerlid, maar dus als volksvertegenwoordiger, heel weinig speelruimte en bewegingsruimte hebt. En die heeft hij wel genomen. En dat wordt hem niet in dank afgenomen.
Nou ja, sterker nog, mensen die zijn spoor gekozen, die werden heel laag op de lijst gezet overal ook. Dat is niet te geloven.
Nee, het is gewoon verschrikkelijk. Ik snap daar helemaal niks van. Zo moet je als partij ook helemaal niet willen fungeren.
Nee, hoe was het weer om even dit te doen, George?
Ja, leuk. Ik hoopte dat je een klapband had gekregen, maar nee hoor, dat is niet waar. Nee, heel erg leuk. Maar het lijkt een beetje, de muziek klinkt, we moeten door met de volgende gast.
Dus
ik kan me nog een beetje vaag herinneren dat jij altijd wel iets te laat was. Qua doorgaan, zeg maar, in een gesprek.
Ja.
Dus we kunnen ook nog even doorgaan. Maar ik stel voor dat jij nu hier gaat zitten en zometeen met Klaas Wilting gaat praten.
Ga ik dat doen.
Dankjewel.
9.
Vrijdag 11 juni. We zitten in Droompark De Zanding in Otterlo. Daar ga ik deze zomer nog heel vaak zijn, denk ik, volgens mij. Want we hebben hier ook de Droomzomer natuurlijk, die plaats gaat vinden als het gaat om het sportgebied. En naast me zit Caroline van der Plas. Wel een hele volle naam, zeg ik ook. Carolina is het eigenlijk. Carolina?
Het is Caroline, omdat mijn moeder een Ierse is.
Ja, en dan Marianne ook nog, volgens mij.
En Maria.
We hebben ze nagegaan. Ik moet er even uit de tas halen allemaal. En je wilde nog even, neem maar aan, een appeltje met mij schillen in het verband met Veronica en zij, toch? Of niet?
Ja, ik dacht, ik moet altijd wel lachen, hoor. Ik trek het niet zo heel erg aan. Maar ik vind het altijd wel grappig dat ook daar weer de aannames er wordt gezegd, ja, weet je, die Hells Angel, die heeft maar één zetel en dan die heeft een bek als een scheermes. En dan denk ik van, weet je, die mensen kennen mij helemaal niet. Die praten over mij, die weten helemaal niet hoe ik in elkaar zit. Ik vond het wel grappig, Johan Derksen, die deed net alsof hij mij ontzettend goed kende.
Ja.
Ik heb haar zien opgroeien als klein meisje. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik heb hem pas leren kennen toen ik een jaar of 16, 17 was. Mijn vader was sportjournalist.
Ja,
en ik zat dus ook Wil. En ik zat vaak op de perstribune bij Go Ahead Eagles. En dan kwam ik Johan ook vaak tegen. Dus hij heeft mij helemaal niet zien opgroeien. En dan zegt hij ook nog dat ik een Schotse moeder heb, dat ik een Ierse moeder heb. En dan gaat hij wel een enorme mening over mij verkondigen. En dan denk ik van, ik zou nog wel eventjes willen aanschuiven een keertje eigenlijk.
Oh ja, als je
lijkt
deze
mij hartstikke
zomer,
leuk, hoor.
Deze zomer een keer langs wil komen.
Ja, het lijkt me superleuk.
Ja, nou, ga ik dat even voorstellen vanavond.
Ja.
Ik ga het gewoon in de uitzending voorstellen.
Oké. Okay,
dan kan hij er vaak niet omheen. Dat is wel zo leuk. Klaas Wilting, hartelijk welkom. Ik mag Klaas zeggen.
Ja.
Iemand nog de hartelijke groeten krijgen van John van Heuvel. Die sprak ik zojuist even. Jij schijnt zijn leermeester te zijn. Wat heb je geleerd?
Al leermeester.
Ja, dat zegt hij.
Ja, nou, ik zat al bij de voorlichting. John kwam toen bij de voorlichting, bij de interne communicatie.
Okay.
En ik was de chef van de hele voorlichting. En John was al hij kon al goed schrijven. Want dat was natuurlijk belangrijk voor de interne communicatie. Een verschrikkelijk aardige jongen, moet ik zeggen.
Ja, vind je?
Dat vind ik nu nog steeds.
Oh, okay,
dat vind ik nog steeds. En anderen mogen er anders over denken. Dat is geen enkel probleem.
Nee, John is een wereldgozer.
Maar het is in elk geval, ja, inderdaad, het is een wereldgozer.
Ja.
En ik heb nu nog regelmatig contact met hem. En ik denk dat we binnenkort ook met elkaar weer even een appie gaan eten. En,
maar heeft John nooit een pet op gehad en zo dan? Die heeft alleen maar...
John is politieman geweest.
Met snor toen nog, toch?
Ja.
Ja, nee, dan weet ik het weer.
Maar dat niet alleen. Maar John heeft zelfs bij de kruipdoor-sluipdoor-dienst gezeten, zeg maar.
De kruipdoor-sluipdoor-dienst.
Ja, dat vraag ik me ook even af.
Ja?
Wat moeten we daaronder verstaan?
Nou, dat betekent dat je dan onder de criminelen gaat en dan probeert informatie los te krijgen.
Undercover heet dat dan tegenwoordig.
Undercover. Maar ik noem het kruipdoor-sluipdoor.
Oh, dat vind ik een hele mooie term.
Ja.
Ja.
Nou heeft u een nieuw boek geschreven. Ik mag ook mijn juf zeggen, geloof ik, hè?
Ja, hoor. Ja. Ja.
Gevaar loert overal, maar op de zijkant van de koffer zie ik gevaar met 3 A's staan. Hoe kan dat?
Het is ook gevaar loert overal.
Oké, maar op de voorkant staat het niet.
Op de voorkant staat het goed. Nee.
Ja.
Nee, maar goed, daarom is het ook altijd goed. Maar dat weet ik niet. Maar in elk geval is het goed.
Ja, er staat 1 A te veel, als ik het zo zie.
Nou, ik vind gevaar... Loert overal, vind ik ook mooi.
Ik denk dat dit gewoon een collectors item wordt.
Ja, daarom is ook zo.
Straks komt de tweede druk, want die komt natuurlijk bij dit mooie boek.
Alleen de ellende is Ja. Dat staat niet alleen op dit boek, maar dat staat natuurlijk op alle boeken. En als het een collectors item is, ja, dan zou het op één boek moeten staan.
Je komt er nu net pas achter, begrijp ik ook.
Ik moet zeggen dat ik het nu ook pas
zie. Ja, nee, ik zie het liggen. Ik denk dat staat gevaar met de reactie.
Ik haal het onmiddellijk weg.
Nee, tuurlijk niet, want de voorkant staat goed. Ja, ja. Veel belangrijker, het boek is natuurlijk weer vanuit liefde geschreven. Ja. Ik las in de intro, je zit nog steeds tussen de plakboeken, de dvd's. Je zit jezelf graag terug te kijken, toch Klaas? Of
niet? Nou, het gaat niet om mezelf graag terug te kijken. Het gaat mij erom, wat gebeurde er in die periode? En het is natuurlijk mooi om te weten dat heel veel zaken in oude plakboeken staan. Die overigens niet van mezelf zijn, maar door een ander zijn geplakt. En bij mij.
Wie dan?
Aan het bureau voor.
Oh, echt een collega, zeg maar.
Nee, geen collega. Een man die al lang dood is nu. Oh. Maar die heeft het allemaal in een plakboek gedaan. Alles wat met de politie te maken had. Maar vooral wat met verdovende middelen te maken had. En ik moet zeggen, dat zijn voor mij collectors items. Als je ziet, ik heb twee stapels van, ik denk ongeveer een 30, 40 boeken. En daar staat eigenlijk de hele geschiedenis in. Oh. Maar wat ik in dit boek heb gedaan, ja? Er staat natuurlijk wel veel over verdovende middelen. Hoe dit allemaal zo is gekomen. En ik moet zeggen dat ik echt het verwijt maak aan de politiek. Niet aan jou, persoonlijk, want jij zit er pas in.
Nee, niet, maar de rest.
Ik ben overigens geboren op een boerderij. Oh, even tussendoor. Okay. Ja. Maar goed.
Ja. Maar ik heb ook kaas. Ja. Ja. Even tussendoor.
Ja, en eieren.
Dat vergeet je. Heel lekker, ja.
Dat vergeet je nog. Nee. Maar in elk geval, wat gewoon belangrijk is, en dat zie je hier ook heel duidelijk in, dat door het beleid van de overheid, tekort aan politie, het gedoogbeleid, en je ziet dat het al is begonnen met de softdrugs, vervolgens ecstasy, vervolgens cocaïne. Als ik zie dat ik elke keer moest vertellen over hoeveel heroïnedoden er waren gevallen, tot en met een meisje van 13 jaar, wat hier dus ook in staat. Ja. En dat de overheid er eigenlijk niets aan heeft gedaan. En dat we op dit moment, als je naar Nederland kijkt, wij eigenlijk de grootste producent zijn van ecstasy.
Hmm. Ja, we zijn toch een beetje het Colombia van het Westen.
Ja, daar begint het langzamerhand ook een beetje op te lijken. Maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk, want ze roepen elke keer over ondermijning, over wat er allemaal is gebeurd. Maar daar hebben ze zelf voor gezorgd. En ik noemde het ook, dat in feite de overheid verantwoordelijk is, of je zou bijna kunnen zeggen dat de overheid de georganiseerde criminaliteit heeft gefaciliteerd. Ja. En we zijn nog niet aan het einde. En als je echt gaat kijken naar, en ik zie het natuurlijk over de loop van de jaren, als je echt gaat kijken, dan zie je dat 50-60% en misschien nog meer van alle criminaliteit waar we mee te maken hebben, dan heb ik niet alleen over georganiseerde criminaliteit, maar inbraak in woningen, tasjes erover. Nou, vul het allemaal maar in. Toch te maken heeft en een relatie heeft met verdovende middelen.
Maar hoe staat u tegenover het reguleren van drugs? Bijvoorbeeld het legaliseren. Want dan kan je als overheid natuurlijk wel het reguleren. Je hebt zekerheid over de kwaliteit van drugs. En je steekt eigenlijk een spaak tussen het wiel van die drugshandelaren.
Het hangt er vanaf waar je naar kijkt. Of je nu kijkt naar de harddrugs, of als wanneer je alleen maar kijkt naar de softdrugs. Ja.
Maar ecstasy bijvoorbeeld, legaliseren van ecstasy.
Nou, ik ben er persoonlijk op tegen, maar in mijn boek schrijf ik niet over of je moet legaliseren of niet legaliseren. Waar ik in mijn boek over schrijf is het stomme beleid. Het is verboden en als je het verbiedt, dan moet je het ook aanpakken.
Dat ben ik met u eens.
En dan mag het niet zo zijn dat je het gaat gedogen. Want als je het gaat gedogen, dat betekent gewoon, waarom zijn de criminelen nou zo rijk geworden? Die zijn rijk geworden door het gedogen. Betekent als jij naar een softdrugs of naar een koffieshop gaat, dan mag je rustig voor eigen gebruik kopen. Aan de achterkant komt de crimineel om die softdrugs te brengen. En dat betekent gewoon dat die er schatrijk van is geworden.
Je faciliteert het eigenlijk.
Je faciliteert het. Tweede is, als je naar de ecstasy kijkt, ik had het er net over, Nederland is de ecstasy-producent van Europa, misschien wel van de hele wereld, maar in afval van Europa. Dan zegt de overheid, ach, één pilletje moet toch kunnen. Dat zouden we misschien allemaal wel zeggen. Maar één pilletje wordt 1 miljoen pilletjes. Worden 2 miljoen pilletjes, worden 3 miljoen pilletjes. Of je geeft het vrij, waar ik overigens een tegenstander van ben, maar daar gaat het niet om. Of je geeft het vrij, maar als je het verbiedt en je zorgt ervoor dat ze allemaal bezig zijn met het produceren van ecstasy, betekent gewoon dat je als overheid volledig hebt gefaald. Ja. Dat is nog een ander groot probleem. En dat begon al in de periode toen ik bij de politie zat.
Dus, ik had net zo goed in de file kunnen blijven zitten. Maar ja.
Ja. Hij is ontzettend bevlogen.
Dat gebeurde al in de periode toen ik bij de politie zat. Dat in feite er altijd een groot tekort aan politiemensen is geweest. Ja. Dat wil je deze problemen echt aanpakken, dan moet je bijna, zo noem ik het, maar een overkill hebben. Dus het betekent dat je veel meer politiemensen moet hebben. Wat heeft de overheid gedaan? Die heeft de politie eigenlijk uitgekleed. En wat hebben ze daarnaast gezet? Hebben ze dan de toezichthouders en al die andere mensen erbij gezet. Waar ik groot respect voor heb overigens, voor die mensen.
Maar wat dat
ze
vind
doen.
Ik inderdaad ook iets raars, hè, wat u nu aanhaalt. Want daar zat ik zelf ook aan te denken. Kijk, de politie, die krijgt de taken worden overgeheveld naar BOA's en toezichthouders. Ja. Maar vervolgens worden die BOA's en toezichthouders niet gefaciliteerd om dat werk te doen. En uiteindelijk, weet je, loopt iets uit de hand. Moeten ze toch weer de politie bellen, omdat zij bepaalde handelingen niet mogen verrichten. Ja. Dat is dan toch, dat is wel een paard achter de wagen spannen.
Ja, is ook zo. Zouden dit nooit moeten doen. Ik zeg ook, wat we nu hebben is in feite, we hebben twee soorten politie. We hebben de landelijke politie, wat al een grote fout is geweest in die tijd. De landelijke politie. En we hebben de gemeentepolitie. En de gemeentepolitie, dat zijn de BOA's en de toezichthouders. Ja. Daar is de fout al gemaakt. Als je naar de landelijke politie gaat kijken, naar de politiemensen, is de opleiding natuurlijk ook anders. Ja. Het betekent ook, als je de mensen wil aannemen, is ook al anders. Wat ze hadden moeten doen is, je mag best BOA's hebben en toezichthouders, maar niet voor alle zaken waar ze nu voor ingezet worden. Dus je had gewoon het politiekorps moeten versterken. En het voordeel daarvan was geweest dat je in feite daarmee heel veel geld verdient. En waarom? Want als je niet zorgt dat Nederland veilig is, en Nederland is niet veilig, maar als je niet zorgt dat Nederland veilig is, betekent dat meteen dat de gezondheidszorg ook extra kosten maakt. Want mensen die zich niet veilig voelen, zeker als je naar oudere mensen kijkt. Ja. Ik ben dan een van de jonge oudere mensen. Maar goed, als je naar oudere mensen kijkt, dan betekent dat gewoon.
Heeft ze weerslag.
Heeft ze weerslag.
Maar even naar het boek toe uiteindelijk. Daar staan natuurlijk heel veel anekdotes in. Maar uiteindelijk spreek je dus ook je zorgen uit over de toekomst. Dat is eigenlijk wat je nu probeert duidelijk te maken.
Ja. Nou, wat ik heb gedaan is niet alleen het verleden te beschrijven, maar ook meteen naar deze periode te kijken.
Ja.
En daar heb ik inderdaad behoorlijk wat zorg over. Want men heeft altijd geroepen dat de criminaliteit naar beneden ging. Dat is niet zo. De criminaliteit is in feite de laatste jaren alleen maar gestegen.
Ja, dus er moet meer geld vrijgemaakt worden voor politie, voor bestrijding, voor...
Ja, je moet meer politiemensen. Nou, wat zegt onder andere Rutte? Die zegt, de politiescholen zitten vol. Dat klopt ook. Alleen hij vergeet er even bij te zeggen dat er heel veel mensen gepensioneerd uitgaan.
Ja.
Dus het betekent dat in feite de komende misschien wel 5-10 jaar de politie absoluut niet op sterkte komt. Maar ik heb al aangegeven, wil je toch zorgen dat de criminaliteit verder naar beneden gaat, met name de georganiseerde criminaliteit en met name ook ten aanzien van drugs, heb je een overkill nodig. Je hebt voorlopig een overkill nodig om dat verder naar beneden te krijgen.
Ja. Je moet wel zeggen, Klaas, je bent 20 jaar geleden met de FUT gegaan, maar dat merk je niet helemaal aan je. Je zit er nog wel helemaal in.
Hij mag wel politiek adviseur worden op politie- en justitiegebied bij de BBB. Kunnen we u een keer bellen als we advies nodig hebben?
Ze mogen altijd bellen.
Ja, toch?
Ja, hoor, dat is geen enkel probleem.
Weer een medewerker erbij.
Maar zeggen, je probeert ook een beetje uit te wisselen onderling ook, met die beleidsmedewerkers enzovoort.
Het ziet er nog goed uit.
Ja, het gevaar.
Met die extra A, dat is alleen al hartstikke mooi.
Ja. Gevaar loopt overal.
Ja.
En dat is het.
Nee, maar waar gaat het om? Als het hier gaat om gevaar loopt overal, betekent voor politiemensen hoe gevaarlijk het werk is. Want mensen praten altijd over die politieman die achter de boom staat en een bekeuring uit.
Nee,
het is echt levensgevaarlijk.
Dat
wordt hier duidelijk in beschreven.
Ik ken alle verhalen van John, dus wat dat betreft. Hè?
Ja.
Dankjewel, Klaas Wild.
Oké.
Okay. Dank u wel.
Oké.
Okay. Met de formatie.
Wat heb ik nou eigenlijk gezien? Een grote stortvloed van oranje.
I found freedom with vaccination.
Wilfred Gené.
Ja, burgemeester, zo heet de podcast waarin George Freulich gevolgd wordt als burgemeester van 5 herenlanden. Naast me Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Die trouwens zichzelf niet echt een boerin vindt, maar een boerin zonder boerderij, heb ik al gehoord. Dat had ik ook gelezen, maar dat heb je ook nog een keer aan George verteld. En je ziet ook als voordeel dat je geen boerachtergrond hebt, begrijp ik. Waarom eigenlijk? De microfoon is wel suggestie. Ja.
Excuses. Ja. Kijk. Stel dat ik boerin zou zijn, dan zou ik dus ook nog een eigen bedrijf erbij hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk in de politiek.
Je vindt het
te veel
bij van WC Eend, vind je het dan, als je dat doet?
Dat niet alleen. Ik zei het net eigenlijk een beetje uit de praktische kant.
Ja.
Dat is niet te doen. En wij van WC Eend, wij richten ons niet alleen op boeren, maar eigenlijk op het hele platteland. En En natuurlijk kom je ergens voor op. Hè? Weet je, dat hebben mensen ook wel eens gezegd. Van, ja, het heet boer-burgerbeweging, is alleen maar voor de boeren. En denk, ja, 50-plus is er voor de senioren. En dan zoek je mensen erbij die iets weten over ouderen. Of zelf wat ouder zijn. Hè, de SGP die komt op voor de gereformeerden. Dus elke partij heeft natuurlijk een specifieke achterban. Ja,
als ik het zo Klaas Wilting hoor, moet er ook een politieke partij voor de politie komen. Als het zo doorgaat.
Ja, de PPP.
Ja, die had ik ook in mijn hoofd zitten. Ja. Ja. Maar goed, het is een voordeel dat je wat breder georiënteerd bent. Maar een grote liefde voor hebt als journalist heb je natuurlijk heel veel in die wereld, de agrarische wereld rondgelopen, waardoor je daar heel veel ervaring en ook heel veel mededogen volgens mij hebt opgebouwd, toch? Met de boer.
Ja, kijk, ik heb in heel veel gesprekken en ontmoetingen, en ik heb ook echt, de boeren zijn ook echt mijn vrienden geworden, een aantal. Dan zie je gewoon wat het, en de regelgeving en de wetgeving, maar ook zeg maar het framen van boeren als alles wat slecht is. Wat dat met mensen aan de keukentafel doet. Het percentage zelfdodingen in de agrarische sector, dat is gewoon heel hoog. En dat komt niet zomaar.
Nee, en 5 tot 7 stopt er per dag mee, begreep ik ook ergens uit. En wat een dingen interview wat je gaf.
Ja,
dus dat is ook nog heftig allemaal.
Ja.
Dus we moeten zeker zo bij stil gaan staan. Maar nou, inmiddels zit hij tegenover jou, de burgemeester van 5 Herenland. Hoe vond je dat hij net deed? Goed toch?
Hartstikke goed.
Je voelt dat hij het nooit kwijtraakte. Nee, hij raakt het nooit kwijt. Er is een podcast van gemaakt. Laten we een klein stukje gaan beluisteren.
Heb jij er wel eens over gedroomd? Om helemaal iets anders te gaan doen.
Ik heb het vak vroeger al echt superleuk gevonden. Als klein jongetje eigenlijk al.
George Freulich, die deed het.
De vertrouwenscommissie van de gemeente 5 Herenlanden draagt radiomaker George Freulich voor als burgemeester.
Hij ruilde zijn werk als hoofdredacteur van BNR in om burgemeester te worden van zijn eigen gemeente. En dat ook nog eens zonder ervaring.
Het zou echt heel raar zijn om mij met 0 politieke ervaring hier burgemeester te maken. Eigenlijk gewoon gevoel.
Hoe doe je dat? Ook nog in een jaar dat helemaal anders liep dan gedacht.
Als je dat een half jaar geleden had geroepen, dan had iedereen gezegd, ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Daar gaan we niet op trainen. Dat is een beetje zonde van de tijd. Maar het gebeurt nu wel.
Ik ben Kees Dorrestein en ik heb George Freulich in zijn eerste jaar achter de schermen gevolgd. Voor de podcast Een Jaar Burgemeester.
Dan maakt het geen donder uit of je er nou 10 jaar zit of 1 dag. De burgemeester is de baas.
En jij kan hem luisteren in jouw favoriete podcastplatform.
Nou, zo klinkt hij best daadkrachtig. Was hij dat dan ook wel eens geweest als hoofdredacteur van BNR?
Ja, natuurlijk. Maar ik ben tegen.
Als je hem zo hoort.
Als ik dat tegen hem had gezegd, had hij nooit die podcast willen maken.
Nee, dat denk ik ook niet. Casey, jullie zaten samen op het terras toen het gebeurde, begrijp ik ook.
Het was...
Zo op dezelfde dag.
Wel dezelfde dag. Ja. We hadden een kopje koffie, deden we eens in dezelfde tijd, praten over werk. En ik dacht, ik was wel aan het vissen een beetje. Wat ga je nou na het hoofdredacteurschap doen? En dan Kees George. Ben ik nog niet mee bezig. Hè. Ik wil me focussen op het hoofdredacteurschap. En toen zit ik s'avonds met een vriend te eten. En die zegt, heb je George nog gesproken? Heb je over zijn nieuwe plannen gehoord? Ik zo, nee, gaat helemaal niks doen. En vervolgens allemaal pushberichtjes. Nou, die gast wordt burgemeester. Dus ik voelde me op dat moment wel eventjes gepiepeld.
Met zo iemand wil je nog werken?
Ja.
Dat is toch niet te geloven. Nee. Waarom deed je dat?
Omdat ik op dat moment niet wist dat ik burgemeester zou worden.
Ach.
Nee, dat hoorde ik.
Je wist wel dat je 50% kans.
Ik wist dat ik 50% kans had, maar ook 50% om het niet te worden. Dus ik wist op dat moment, je wordt om 7:15 s'avonds of zo gebeld. Je bent het geworden. En dan krijg je 10 minuten om al je familie, vrienden, kennissen, collega's in te lichten. Want daarna wordt het openbaar.
Ja.
En tot die tijd zit er, dat weet Caroline waarschijnlijk ook, er zit echt geheimhouding bij wet op een burgemeestersprocedure.
Hoezo zou Caroline dat weten?
Nou ja, omdat hij ook in de politiek zit.
Ja, geheimhoudingsplicht kennen ze daar niet, hoor.
Bij het CDA wel.
Daar wilden ze die WhatsApp ook openen.
Er wordt wat afgelekt, hoor.
Ja, dus daar wilde hij de appgroep openen, toch? Maar dat vonden ze ook weer geen goed idee.
Nee.
Komt hij er niet, die appgroep van alle Kamerleden?
Nee, ze zijn niet zo van de praktische, pragmatische oplossingen, denk ik. Ja, en mensen vinden dat dan heel raar.
Nou, is een appgroep met 150...
Maar luister, dat denken mensen dus van, ja, dan krijg je allemaal emojis en iedereen gaat memes erin zetten. Nee, je kan een appgroep maken waarin je dus alleen berichten zendt en waar je dus uitschakelt
dat
mensen reacties geven. Dus het kan gewoon makkelijk, maar waar het mij meer om ging is ook om een soort van dwangmiddel toe te passen en dan de Kamer daarin mee te krijgen. Wij willen allemaal niet dat er gelekt wordt. Vervolgens doe je een praktisch voorstel, dan zeggen ze, ja, dat willen we niet. En dan denk ik van, maar wat is jullie voorstel dan? Niks. We blijven gewoon lekken. Ja, ik snap dat niet, hoor.
Zou ik maar zeggen dat ze wel even kunnen... Ik ga zo lekker, dat je weet wie er gaat lekken ook. Dus dat is al heel
lang. Jij bent echt
wel, ja.
Even in de groep zeggen.
Ja, ja, ja.
Maar even, Sjors, 50% kans. Er was nog één andere kandidaat,
ja,
begrijp ik.
Ja.
En die kon er niet zoveel van. Wie was dat eigenlijk?
Ja, dat weet ik niet. Dat is ook geheim. Dat is ook geheim. Nee, okay. Er waren 23 kandidaten.
23 kandidaten?
Ja. Uiteindelijk bleven er twee over.
Zo. Maar wat? Leg mij even uit. Je hebt er helemaal geen ervaring op dat gebied. Waarom kozen ze voor jou dan?
Ja.
Wat was de motivatie? Er zat toch wel een motivatie achter gezeten hebben mogen?
Nou ja, ze durfden het aan met mij, zou ik maar zeggen. Kijk, het grote voordeel was natuurlijk dat ik uit de gemeente kom... waar ik burgemeester ben. Dat scheelt. Hè, nou, dat scheelt. En ik heb ook gezegd bij mijn sollicitatiegesprekken van... ja, u kunt natuurlijk een hele ervaren burgemeester willen... en dan moeten wij nu afscheid van elkaar nemen. Ja. Maar ik heb gezegd, ik weet zeker dat er geen enkele kandidaat... meer gemotiveerd is dan ik. En dat was ook zo. En dat heeft ze wel volgens mij over de streep getrokken.
En zou het misschien ook geholpen hebben in de gedachte... ik weet niet of het zo is, hoor. Maar dat ze denken van, ja, deze meneer, die blijft ook. Die is niet, die aast niet op... We beginnen vijf heren landen en dan uiteindelijk wil ik burgemeester van Amsterdam worden. Hè? Je wil wel een burgemeester die gewoon echt bij
voor
je...
Voor die gemeente gaat.
Ja, ja, precies.
Nee, dat is je dat ook echt niet kan maken zelfs. Vergeven ze dat in de gemeente op het moment dat je in één keer naar Amsterdam gaat?
Nee, maar dat is ook absoluut... Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
Jij was waarschijnlijk de enige kandidaat die niet wist dat er een bonnetje van 90 miljoen lag waarschijnlijk.
Nee, dat wist ik wel.
Dat is je wel.
Okay. Nou, niet dat het 90 miljoen was, maar ik wist dat er nog wel een forse rekening ergens open stond. Ja,
ja. Ja. Moet je je voorstellen, je bent één jaar burgemeester en moet je 90 miljoen aftikken.
Ja, nou ja, wij hebben in de Kamer deze week meegemaakt dat er 5,1 miljard rondje zoek was.
Valt nog mee.
Ja, het is weg. Het is toch logisch in een tijd als deze, Caroline?
Schiet bij mij lekker.
Het is crisis, pandemie, dan weet je niet wat je alles doet. Nee. Je geeft gewoon Siewert van Linden, die geef je gewoon 100 miljoen, hè?
Ja,
op de pof. Ja.
Als die rekening in één keer in vijf heren landen in één keer wordt afgetikt... dan weten we ook wel waar die 5,1 miljard...
Maar even, we gaan naar die podcast doen. Dus jij mag hem volgen. Bijna overal bij, begrijp ik.
Ik wil vooral het verhaal achter de schermen horen. Dus vanuit de burgemeesterskamer. En ja, daar moesten we ook afspreken, want we zaten het grootste gedeelte van het jaar in corona. Dus ik ben heel vaak samen met Sjors de enige in het gemeentehuis geweest. En ik dacht, ik ga gewoon één keer of een paar keer per maand... op het moment dat het druk is, ga ik gewoon langs. En dan gaan we het gewoon over alles hebben dat er is gebeurd. Dus, ja. En uiteindelijk kan ik daar dan de krenten uit de pap en eruit vissen. En die stop ik dan in de aflevering. Want ik dacht ook, ik begin het. En ik zie wel wat er gebeurt. We zeiden nog van tevoren, het kan echt een extreem saai jaar worden... Dan was
maar even, veel mee.
Ja, even dat moment van het bonnetje. Want we hebben ook bij Radio Veronica een ochtend gehad. Toen heeft hij gehuild zelfs. Had jij dat ook, dat hij huilde bij jou of niet?
Nou, hij heeft wel gezegd, ik kwam toen binnen. Zei hij, ik heb echt wel de slechtste dag uit mijn burgemeesterscarrière op zitten.
Ja, dus de kortste dag. Dat is niet heel lang, die carrière natuurlijk. Maar,
op zich, als je wat is het, 90 miljoen moet aftikken, dat is niet lekker. Hoe hoog is de jaarbegroting ook alweer?
126, toch?
Ja, zoiets 130, ongeveer 135. Ja, nee, ik kwam ook, weet je, dat heb ik volgens mij ook in de podcast verteld. Het moment, hè, want ik zat heel vaak alleen in het gemeentehuis vanwege corona. En dat was op een donderdagmiddag, geloof ik. Ik zit alleen in het gemeentehuis. Er wordt aangebeld. Ik denk, nou ja, ik doe maar even open.
Ja.
Staat er een man in een pak. Dat is
meestal wel handig.
Ja,
dat
is
man in een pak.
Man in een pak.
Dat is heel eng.
Een man in een pak staat daar. Dag meneer, ik ben die en die. En dat was dus de deurwaarder.
Ja.
Die de factuur van 92 miljoen... En dat stond er gewoon, hè? 72 miljoen euro. Ja, dat is echt zo. Dus dat moest ik voor tekenen.
Ja. Dat heb je ook meteen gedaan.
Dat heb ik gelijk gedaan. Ja,
dat kan alleen maar in vijf herenlanden.
Ja, dat kan alleen maar in vijf herenlanden. Ja.
Je bent daarna even gaan zitten. Heb je een borrel gepakt? Heb je iemand gebeld? Wat heb je als eerste gedaan?
Nou, ik heb wel dat. Precies dit tafereel heb ik wel. Wij hebben wel een groepsapp in het college. Dus dat heb ik wel gedeeld met de wethouders en de gemeentesecretaris. Ja, dit is natuurlijk bizar. Omdat dan je hebt het hele tijd over dat bedrag en over die grote zaak die al meer dan 40 jaar loopt. En met het feit dat daar een deurwaarder met een papiertje voor de deur staat, wordt het gelijk heel echt. Dan heb je het er niet meer over.
Vertel ik, dat was een rechtszaak van Niemands Beton die ooit...
40 jaar geleden.
Een idee had ontwikkeld op een bepaalde manier van...
Die had extra grond nodig.
Ja.
Dat zou geleverd worden door de toenmalige industrieschappen. En dat is nu de gemeente. En dat is toen niet doorgegaan, 40 jaar geleden.
En toen ging iemand anders met een idee aan de haal. Heeft heel veel geld gekost toen. En die had heel veel geld kunnen opleveren. Ja. En nu zijn jullie de lul. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Daar komt het in het kort heel erg op neer.
Heb je een moment gedacht, ik stop er weer mee?
Nee, natuurlijk niet. Nee, wat ik zei, we wisten allemaal dat dit eraan zat te komen. Alleen niet dit bedrag. En het is is natuurlijk wel, hè. We maken er nu, en dat is ook prima, want de vloed vloeit geen bloed uit. We maken er grappen over, maar het is natuurlijk... Nou ja, niet letterlijk bedoel ik.
Er bestaat nog wel 5 herenlanden.
Zeker, ja, zeker.
Toen je net vertrok, toen was het er nog. Ja.
Het is nu 3 herenlanden geworden.
Ja, nee, maar ik zeg dus, we maken er nu grappen over. En dat, op zich is dat prima. Maar ja, dit is natuurlijk voor een gemeente als 5 herenlanden is dit echt een ramp. Dit is 90 miljoen. Dat is, we hadden zoveel mooie plannen voor, ja,
Voor woningbouw.
En, ja. Armoede en schulden. Allerlei mooie, goede wegen, natuurzaken. Ja, het kan allemaal niet meer. Dus dat is wel balen, ja.
Maar hoe gaat het dan verder? Ik bedoel, ga je dit oplossen? Ik begrijp dat jullie overal het handje ophouden nu, toch? Om te kijken of
nou, andere... Nee, kijk, het verschil is, er was natuurlijk al behoorlijk gespaard hiervoor. Dus wij gaan niet failliet. Wij kunnen dit gewoon betalen zonder dat er een groot probleem is.
Ja.
Dat extra geld dat we hadden, dat was echt voor toekomstige projecten. Ja, je gaat nu kijken of je dat op een andere manier kan financieren. Maar gelukkig, wij zijn geen artikel 12 gemeente of zo. We hebben ook volgend jaar en dit jaar een sluitende begroting. Dit jaar hoeft de OZB niet omhoog. Dus dat zijn allemaal, weet je, we redden het wel. Maar er zijn zoveel mooie dromen van een nieuwe gemeente. En die kunnen niet meer. En dat is wel balen.
Ja. Waar wil je het met Kees doen eigenlijk? Dat schijnt een enorm talent te zijn, hoor ik van iedereen.
Ja, dat hoor ik ook al jaren.
Ja. Ja,
dat is er nog niet echt uitgekomen. Nee, maar...
kwam het er in je podcast een beetje uit bij hem? Wat zijn zijn kwaliteiten?
Ja, Kees is absoluut een talent. Sowieso om... de gesprekken, de interviews, die maakt hij heel eigen. En het is een heel groot talent. Want ik heb nu pas...
Jeetje, wat een opschepperij allemaal.
Nee, ik heb het nu pas gemonteerd teruggehoord.
Ja.
Kijk, je kunt wel een leuk gesprek hebben, maar om daar een goede podcast van te maken, dat is vak 2. En dat beheerst hij ook. Dus het is zeer de moeite waard, vind ik.
Ja. Maar moet je burgemeester zijn om er naar willen luisteren? Of is het voor iedereen toegankelijk?
Ja, ik denk dat het wel leuk is voor iedereen. Voor gewoon opkomende burgemeesters is het helemaal leuk.
Ja.
Maar het geeft wel even een inkijkje van... Kijk, je ziet dat de burgemeester naar het 60-jarige huwelijk gaat. En je kan alle gemeenteraadsvergaderingen volgen... als je de tijd en de zin hebt en de energie ervoor.
Ja, moet je wel heel slecht huwelijk hebben. Maar ga door, ja.
George zit er de hele tijd bij.
Bij die gemeenteraadsvergadering. Ja, vannacht nog, duurde tot 12:30 vannacht.
Nou, dat dus inderdaad, ja, slecht huwelijk. Mm. Het is wel een leuk inkijkje achter de schermen van waar je nou rekening mee moet houden. We hebben interviews gehad dat er in één keer een alarm afgaat. En dan kijkt George op zijn telefoon en dan is het oké, wegwezen. En dan wordt hij weer, op elk moment van de dag kan hij weer gecontact worden door het OM.
Maar wegwezen, wat was er aan de hand op?
Dat heeft hij dus...
Kees wegwezen.
Ja, nou, ik ging weg.
Ja, ja, okay.
Dat is het gekke. Hij heeft bijna alles verteld. Alleen waar dat telefoontje over ging, ik heb het gevraagd. Hij zei, ja, officier van justitie moest iets zeggen. En ik zeg, nou, waar gaat het over? Zeg, nou, op dit moment is niet het juiste moment. Komt later in de podcast. Is nooit teruggekomen.
Vertel, wat was dat moment?
Hey, Kees vroeg het net aan mij. Ik weet het echt niet meer.
En je deed toen hartstikke belangrijk. Van,
ja, maar je kent me.
Kun je voorstellen dat het leuk kan zijn, burgemeester Caroline?
Ik denk dat het een hele leuke baan is. Ja.
We hebben een hele mooie agrarische gemeente over 5 herenlanden. Heel veel
Als je dat goed aanpakt en goed doet... en ik vind die podcast, meen ik echt... dat vind ik echt supergoed idee om dat te doen. Want we hebben het altijd over de burger dicht bij de overheid brengen.
Ja.
En dit is gewoon... Dit is een voorbeeld waarin je de burger rechtstreeks betrekt... bij de overheid, hè, de burgemeester in dit geval. Dus ja, ik denk dat, daarop terugkomend... ik denk dat burgemeester zijn echt wel een leuke baan
wat
is.
Wat ik nu echt gehoopt had, alleen al voor deze... het is wel ter radio, maar toch ook voor het vormpje even... dat je die keten om had gedaan. Dat ik moet altijd aan Swiebertje denken.
Ja.
Maar
Wilfred, dat mag niet. Ik mag niet hier in deze gemeente mijn keten dragen.
Waarom niet? Ik vind het prima, hoor.
Ja, jij wel, maar de burgemeester van Otterlo... ik weet niet welke gemeente dat is. Er is een soort gentleman's agreement.
Ja? Dat je alleen je eigen gemeente je ambtsketen...
Want weet je waarom? Stel, ik loop hier met mijn keten hier te paraderen over het park.
Ja.
Dan gaat hij hey, daar heb je de burgemeester van Otterlo. Nou, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Dus het is afgesproken dat je alleen maar de keten draagt in je eigen gemeente. Het kan zijn dat er dat het anders is als je bijvoorbeeld een koninklijke onderscheiding in een andere gemeente uitreikt.
Mm-hmm.
Maar dan bel ik van tevoren de burgemeester en vraag ik toestemming om in zijn gemeente de keten te dragen.
Okay. Jongen,
ik vind het heel knap trouwens dat je keten zegt en niet ketting, want dat zegt bijna iedereen.
Ja, is dat zo?
Ja.
Maar daar moest ik altijd aan denken als Wiebertje, de ambtsketen.
Ja.
En er kwam een bromsnor binnen. Ja, dat was onze tijd.
Ja, dat was onze tijd. Er waren nog steeds.
Oké, er zaten ook serieuze momenten, neem ik aan. We praten er nu heel luchtig over. Corona was natuurlijk ons allemaal heel zwaar. Maar zeker in de gemeente waar George...
De gemeente werd heel hard getroffen ook. En aan het begin wisten we ook nog niet waardoor dat kwam. Daar zijn we later in de reeks wel op afgekomen. Maar Dan heb je de eerste 3 afleveringen. Dan heb je een vrolijke Sjors. Heeft wel een crisisoverlegje over het ICT-systeem gehad. Dat moest plat. Maar alsnog merkte je in één keer gewoon die energie erin zitten. Maar vanaf aflevering 4 merkte ik in één keer wel een hele serieuze man. Die dus mensen moest gaan bellen waarvan familieleden waren overleden. Want dat had je jezelf ook voorgenomen. Ik ga gewoon iedereen bellen in die gemeente. En toen merkte ik wel eventjes, toen was de sfeer anders. Toen zei hij ook aan het einde, het is even geen tijd voor vrolijkheid.
Nee.
En dan probeer ik altijd nog wel een beetje te pushen en wat energie erin te krijgen. Maar je zei ook, nee, het is nu gewoon even tijd om serieuze zaken te regelen. Want dit is wel heel erg. En dit kan zo nog wel eventjes duren. Alleen op dat moment wisten we gewoon compleet niet
hoe lang
het nog zo lang zou duren. We gokten nog dat, nou, misschien festivals of zo. Maar allemaal, we zaten er een partij naast.
Ja, behoorlijk. Behoorlijk.
Jullie zijn nu klaar of ga je vanwege succes door?
Nee, we moeten nog 1 aflevering opnemen.
Oh, ik hoor net dat we nog 1 aflevering moeten opnemen.
We hebben er afgesproken. Maar
ja, de laatste.
Met Lia,
de laatste. Ja.
Want ik dacht, dan is het klaar.
Dan is het klaar, ja. Ja? Ja.
Is het mee of tegengevallen?
De podcast.
Nou, dat ook, maar burgemeester.
Nee, het is nog mooier en leuker dan ik gedacht had. Ja, dus het is meegevallen.
Dat wil ik ook aan jou vragen de eerste maanden. Is het mee of tegengevallen?
Nee, het is hartstikke meegevallen. Heel veel meegemaakt. En ik vind het echt zo ontzettend leuk werk. Ik geniet gewoon elke dag. Ik voel me echt als een vis in het water. En ik geniet er gewoon van.
Maar de publiciteit die er ook omheen gaat, positief en negatief, hoe vind je dat?
Ja, weet je, dat media horen nou eenmaal bij. Kijk,
zo'n filmpje als Lucky TV, wat wij ook wel een aantal keer hebben gehad. Kan je erom lachen of niet?
Het maakt mij allemaal niks uit. Johan mag zeggen wat hij wil. Lucky TV mag zeggen wat hij wil. De humor is al bijna dood in Nederland, denk ik wel eens. Ja. We moeten die humor gewoon houden. En je moet je de kop niet gek laten maken. En gewoon, morgen is er weer een dag. Vanavond liggen we allemaal weer gewoon in ons bed. Dus ja, hoe erg kan het zijn?
Geval, dat weet je,
weet je nooit
helemaal. Ja. Het meest gunstige geval.
In het normaal gesproken.
In een bed.
Ja, er komt een dag dat het niet meer zo is. Maar in ieder geval gaan we ervan uit dat het...
George, tot slot, wat zou je Kees voor zijn carrière willen adviseren? Nu je met hem gewerkt hebt, van dichtbij meegemaakt.
Ja, Kees moet gewoon zo doorgaan en vooral authentiek blijven. En dat geldt voor jou ook en voor Caroline ook. Dat zijn volgens mij de succesfactoren voor jullie alle drie. Dat je gewoon echt niet nadenkt van hoe moet ik nu doen om goed over te komen. Maar dat je gewoon doet wie je bent.
Zo. Hey. Mooi man. Lukt jou dat ook een beetje?
Een beetje?
Ja.
Lukt mij wel.
Ja, volgens mij ook. Goed dat je er was trouwens. Jij ook trouwens, Kees. Ja. Veel succes allebei.
Ga ik alvast vooruit rijden voor de tv-uitzending vanavond?
Ja, die ga ik ook niet op tijd halen. Dus als jij vast als zij rijdt, kom ik er zo aan. Ja?
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Toen liep ik naar buiten, dacht ik... Dit is niet buis.
Molly!
Hamer en het motorblok, die komen er niet uit.
I found freedom with vaccination.
Wilfred Genee.
Ja, we zitten vandaag op een van de mooiste droomparken. Zo niet de mooiste, de Zanding, hier in Otterlo. En naast ons zit Caroline van der Plas.
Ja, dat ben ik.
Leuke Caroline. Ik krijg zojuist een appje van mijn vrouw die zit te luisteren. Die zegt, hey, je zit met Caroline van der Plas. Leuke en krachtige vrouw. Ze heeft lef, daar hou ik van.
Oh, wat leuk.
Ja.
Nou, dankjewel, vrouw van Wilfred.
Maar dat hoor je vaak de laatste tijd, volgens mij. Toch?
Ja, ja, dat hoor ik inderdaad veel. Maar ja, ik ben wie ik ben. En,
maar wat doet het met je?
Nou, wat ik wel bijzonder vind. Kijk, mijn kinderen die zeggen van, als ik jou zie op televisie of in de kamer... dan zien we daar gewoon onze moeder staan.
Ja.
Je bent gewoon, daar ben je gewoon precies zoals thuis. En wat ik wel grappig vind, is dat mensen zeggen van... goh, je bent zo normaal. En, maar dan denk ik van, ik vind het dus bijzonder... dat mensen het bijzonder vinden dat ik normaal ben.
Want schrik eigenlijk.
Normaal zou dus normaal moeten zijn. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En dat is het dus kennelijk niet. En gewoon, ik doe wat ik doe. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het werk als Kamerlid hartstikke leuk. Ik vind dit soort dingen ook hartstikke leuk. Weet je, hier kom je ook weer allerlei mensen tegen. Ben je in gesprek met allemaal mensen over allerlei onderwerpen. Ja, dat vind ik gewoon super om te doen. En ik vind het gewoon echt een enorme eer om als volksvertegenwoordiger in de Kamer te zitten.
Is het te combineren? Je hebt 2 zoons. De jongste woont nog thuis, begrijp ik, of niet? Of is die inmiddels ook het huis uit nu?
Nee, de jongste is 21. Die woont nog thuis.
Ja. Hoe doe je dat?
Nou, hij vindt
je bent echt druk namelijk, volgens mij.
Ja, hij vindt het prachtig dat ik de hele week weg ben. Dus ja, hij woont in een leuk huisje en heeft alle vrijheid. Nee, ja, ik ga op dinsdag meestal naar Den Haag en op donderdagavond kom ik meestal terug. Soms vrijdag als een debat heel laat is afgelopen. En dan ben ik in het weekend ben ik gewoon thuis. Nou, mijn zoon Kyle die kan echt hartstikke lekker koken. Die kan wassen, die kan poetsen, die kan dweilen, die kan stofzuigen. Daar heb ik wel voor gezorgd als moeder dat hij dat kon.
Het is net je man Jan die helaas overleden is een aantal jaar geleden eigenlijk.
Hij heeft eigenlijk heel veel taken, praktische taken thuis overgenomen. Ook zeg maar voordat ik in de kamer zat, deed hij ook al heel erg veel. En dat helpt natuurlijk wel, want het neemt jezelf gewoon heel veel dingen uit handen. En ja, dus hij is mijn steun en toeverlaat op dit moment.
Geleden overleed hij en toen heb je nog wel je ambities uitgesproken om dit te gaan doen. Toen zei hij, Lientje, weet waar je aan begint.
Ja, ja.
Hoe zou hij nu naar je kijken, denk je, van boven?
Ja, hij zou super trots op me zijn, denk ik. Maar hij zou ook af en toe wel zeggen van, Lien, doe even normaal, weet je. Ja, doe dan normaal, maar dan in andere zin van doe normaal. Van, ja, weet je, als zo'n discussie met Hugo de Jonge over triple B bijvoorbeeld.
Triple B, ja, dan heb je hem, ja.
Ja, dan zou hij bijvoorbeeld, ik denk dat hij gezegd zou hebben van, ja, je moet niet gelijk zo boos worden of zo, weet je wel. Hij heeft al zoiets van, denk ook een beetje aan jezelf. Maar over het geheel denk ik dat hij gewoon echt wel heel trots zou zijn. Dat ik, ja, wat mijn ambitie was, hè, de partijen oprichten en een zetel halen, minimaal. Dat dat ook gelukt is.
Ja.
Dat zou die hartstikke mooi. Wat ik wel mooi vond trouwens, als ik dat nog heel kort mag vertellen.
Tuurlijk.
Is toen hij, kijk, ik wist wel dat hij trots op mij was. Dat zei hij ook wel. En, maar toen hij was overleden, toen kreeg ik zoveel reacties van mensen die hij dan kende, maar die ik dan niet zo goed kende. Die zeiden het allemaal tegen mij van, oh Caroline, Jan had het altijd over jou. Hij was zo trots op jou. En dat heeft mij zo geraakt. Ik dacht van, hij zei het af en toe wel, maar hoe trots hij op me was, dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Totdat hij is overleden. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. En dat heeft mij heel veel gedaan. Dus, ja.
En hij gelooft ook in jouw strijd. Hè? Want toen hij overleed, 28 september is hij begraven, begreep ik.
Ja, hij is 21 september 2019 overleden. Ja. En op 28 september is hij gecremeerd.
Ja, en op 1 oktober stond je op het Malieveld met de boeren. En hij had er ook tegen jou over gezegd, dat moet je doen, toch?
Ja, hij heeft letterlijk op zijn sterfbed, 2 dagen voordat hij overleed. Toen hebben we het echt over heel veel dingen nog gehad. Over ons leven en over hoe het nou verder moest. En toen heeft hij ook gezegd van Lien, hij noemde mij dan altijd Lien. Lien, je moet wel doorgaan met dingen. Ik wil wel dat je moet niet het allemaal loslaten nu ineens. Want weet je, ik ben trots op je en je moet gewoon doorgaan met waar je mee bezig bent. En nou ja, dat heb ik dus ook gedaan.
Maar hoe ervaar je dat? Je hebt toen ook gezegd toen hij overleden was en die successen kwamen. Het is druk en eenzaam.
Ja. Ja, zo voelde ik het echt. Heel veel mensen vroegen aan me van, hoe gaat het? En het is heel moeilijk om te omschrijven. En ja, toen dacht ik van, ja, weet je, ik ben druk, maar eenzaam. Want het is, je komt wel altijd alleen thuis, hè. Of tenminste, ja, mijn zoon woont dan nog thuis. Maar je maatje, je man.
Ja, je sparringspartner ook.
Je sparringspartner, die is er natuurlijk niet meer. En niet eventjes appen met elkaar of niet eventjes een belletje doen van, goh, ik ben onderweg naar huis. En dat deed ik vaak als ik van het werk afkwam. Deed ik even een appje van, ik rij nu weg. En nou, dan kwam ik thuis en dan stond er een wijntje klaar en had hij gekookt. En dat, ja, weet je, het gemis zit hem gewoon echt in die hele kleine dingetjes. Weet je, zondagmiddag op de bank, wijntje inschenken, een borrelhapje erbij, gezellig op de bank. Dat zijn echt de dingen, niet de grote dingen, maar de kleine dingen. Daar, die mis je echt.
Ja, want je ziet er altijd zo strijdvaardig en onbewogen uit. Maar dat is natuurlijk ook een kant die mensen niet van je kennen misschien. Maar
Nee, dat klopt. Ja, weet je, intern, inwendig speelt het natuurlijk ook vaak heel veel. Ik zou een bekentenis, gisterochtend stond ik op en ik had geslapen in een hotel en ik had over Jan gedroomd. En ja, dan krijg ik ineens, ja, dan barst ik ineens in huilen uit. Dan miste ik hem, want die droom was zo echt. En dan miste ik hem, ja, zo gigantisch. Ja, en dan moet je ook wel weer naar de kamer en strijdbaar zijn. Dus waar sommige mensen wel eens denken van, ja, dat is een harde tante. Dan denk ik wel eens van, ja, weet je, die mensen kennen mij helemaal niet.
Nee. Want,
kijk, ik ben gedreven, maar ik ben absoluut niet hard.
Tot ben je ook eenzaam in de kamer?
Ik heb wel contact natuurlijk met collega's. Inmiddels hebben we ook wat beleidsmedewerkers.
Omdat je maar 1 zetel hebt en dat je natuurlijk je eigen strijd moet voeren. Maar heb je wel het gevoel dat je, nou ja, zeg maar, partners in crime kan vinden in die kamer?
Ja, ja, we kunnen wel bondgenoten vinden. We hebben met zeg maar, de kleine partijen hebben we gisteren een bijeenkomst gehad om te kijken of we samen dingen kunnen doen. Hè. Dus bijvoorbeeld van elkaars beleidsmedewerkers gebruik kunnen maken. Omdat je, ja, elke partij heeft, die heeft er maar weinig. Maar er zijn ontzettend veel dossiers. En, ja, en sommige partijen hebben specifieke kennis op een bepaald gebied die wij niet hebben. En wij hebben dat dan andersom. Ja, waarom zou je dan niet
de voorbereiding en elkaar helpen erbij?
Precies. Ja. En dan, kijk, wat je politieke standpunt dan is, dat kun je gewoon zelf bepalen. Maar de voorbereiding, de feitelijke inbreng, of de technische inhoud, die kan iemand anders doen. En als je dat uitwisselt, ik denk dat dat heel erg effectief is.
Ja, jij bent al van de effectiviteit, heb ik de indruk,
ja.
Caroline.
Ja, zeker.
Dus is ook
ja.
niet een verkeerde zaak, denk ik. Beetje effectief zijn.
Inderdaad.
Gewoon nu gaan regeren, dan maar een minderheidskabinet. Gaan we het ook over hebben in deze uitzending. Maar zometeen eerst Ernst Daniel Smit met zijn bijzondere verhaal dat hij gaat houden hier samen met Roland en Katen. Tot zo. Punt 1. Friday Move, vrijdag 11 juni. We zitten in de Zanding, Droompark. Prachtige locatie. Lekker druk hier ook. Veel mensen. Gezelligheid. En naast mij Caroline van der Plas. Hij was er misschien wel 20 jaar ouder, maar hij was nog ijzersterk eigenlijk, Jan. Hè? Hij stond nog krachtig in het leven.
Ja, zeker. Hij was berensterk. Een grote, sterke man die 3-4 keer in de week sportte. Een paar weken voordat hij gediagnosticeerd werd met alvleesklierkanker heeft hij nog 500 kilometer in Duitsland gefietst met zijn dochters. En hij is eigenlijk van grote, sterke man. In 9 weken was het gewoon afgelopen.
Ja, je zag al het leven wegvloeien.
Ja,
zeg maar.
Het was verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik ben ook zeg maar, donateur geworden van Support Casper. De arts in Rotterdam die doet onderzoek naar behandeling naar alvleesklierkanker. Omdat hij eigenlijk bijna altijd wel een doodvonnis is. En dat heb ik ook bij de crematie gevraagd. Van willen mensen alsjeblieft een donatie doen om deze vorm van kanker? Ja, natuurlijk alle vormen van kanker. Maar dit is echt een hele nare variant.
Ja. Ja. Om het te zien wegvloeien lijkt me verschrikkelijk. Dat je niet meer kan wat je kan. Nou, Ernst Daniel Smit, dat moet je als...
Mijn vrouw is ook overleden aan een alvleesklierkanker.
Nou, ja.
Dat gaat zo snel. Dat is verschrikkelijk.
Het is afschuwelijk.
Ja. Je kunt niks doen. Ze hebben er niks tegen. Helemaal niks.
Nee.
Hoog tijd dat er wat gebeurt.
Absoluut waar. Maar ook die herkenning, heb je misschien wel een klein beetje dat je niet meer kan wat je kan?
Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
Ja, want hoe gaat het nu met je?
Het gaat goed. Het gaat goed. Ik ben van binnen ben ik vrolijk. Je ziet aan de buitenkant niets, maar ik ben van de binnen ben ik erg vrolijk. Ja. En ik ben met een hartstikke leuk toneelstuk bezig om een beetje het taboe van het hele gebeuren weg te halen.
De ziekte van Parkinson, ja.
Het is een beetje vervelend. Je gaat schudden aan alle kanten. Dus als het geluid een beetje gaat schudden thuis...
Dus radio. dat scheelt alweer inderdaad. Want ik zag veel reportages van je. Bij Jeroen Pauw natuurlijk. En bij Art Rooijakkers enzovoort. Het was wel een moment dat je eerst moest voor jezelf een plaats geven. Heb ik de indruk. Heb je het nu een plaats kunnen geven?
Nee, dat zou ook denk ik niet gebeuren.
Nee?
Nee, ik kan het gewoon niet tegen dat ik het heb. Nee. Maar goed, ik zal ermee verder moeten. Ik heb heel lang achterom gekeken. Ik kijk nou vooruit. En met zo'n prachtige jongen naast me.
Ja.
Kan ik me geweldig aan optrekken. Dat ik die mag inspireren. Dat maakt me heel blij.
Want jullie gaan de voorstelling Smelt maken. Roan ten Kaat. Hoe zijn jullie aan elkaar gekomen, Roan?
Eigenlijk was het... Het is een voorstelling die documentair is. Dus het gaat echt ook over Ernst en over mij. En dat idee ontstond vanuit Ernst. Of tenminste vanuit zijn verhaal. Dus de regisseur had een idee bedacht. En toen zag hij mij spelen in een voorstelling die de schrijver van dit stuk ook had geschreven. En toen dacht hij, nou, die moet ik erbij hebben.
Groot talent, net afgestudeerd, die moeten we hebben.
Zo kan je het misschien zeggen, ja. Ja.
Wat gaan we zien dan? Wat is de voorstelling?
Hoe komt het aan zijn naam? Smelt.
Hoe het aan zijn naam komt?
Smelt.
Ja, nou,
dat is een brok ijs.
Er is een groot brok ijs, inderdaad. Een ijsblok. En die staat op het toneel. En die is aan het smelten. Zolang we het ijsblok hebben en het ijsblok daar is... spelen we de voorstelling. En we houden pas op het moment dat het helemaal gesmolten is. Dat is ook een beetje het idee van het concept eigenlijk. Ja. En wat we gaan zien... Je ziet dus een soort documentaire voorstelling. Dus echt het verhaal van Ernst. En ik daar tegenover als jonge acteur... aan het begin van mijn carrière en leven. En Ernst die richting het einde van zijn carrière gaat... En tussendoor zijn er fictieve verhaallijnen daardoorheen... Die ook aangeven wat alle onderwerpen van het thema eigenlijk belicht ook.
Je hebt het mogen aanschouwen, hoe erg ook natuurlijk met Jan. Hoe ga je daarom zelf mee om dan? Hoe kijk je daarnaar? Wat kun je betekenen voor iemand dan?
Tijdens zijn ziekteperiode bedoel
je? Dat je hem ziet aftakelen.
Ja, zeg maar. Het enige wat je kan doen is hem gewoon helpen met alle hulp wat hij nodig heeft. En ik weet ook nog een keer, dat was ook in de week voordat hij overleed en echt heel slecht hard achteruit ging. En dat hij op de rand van het bed zat. En ik zat naast hem en vreem zo een beetje over de rug. En je voelt je heel machteloos, hè, want je wil gewoon dat het weggaat. Maar het gaat niet weg. En toen zei ik ook tegen hem van, gaat het een beetje met je? En zal ik je neerleggen? En toen zei hij, Lien, je zorgt zo goed voor mij. En dat brak echt mijn hart. Toen denk ik van, maar ik kan niks. Ik kan je alleen maar wat eten geven of wat drinken of over je rug wrijven. En dat hij daar dan al zo dankbaar voor was. Ja, dat is echt, dat is gewoon niet te doen.
Ja, dat herken ik wel.
Ja.
Ik moet altijd aan mijn vrouw denken als ik op de wc ben. Het klinkt heel luguber, maar het is de laatste keer dat ik naar de wc gedragen heb. Hoe ze er toen uitzag.
Ja.
Zou
ja,
ik nooit vergeten.
Het. Nee, het is.
Het hebben ze op bed gelegd en een paar dagen later is het overleden.
Ja.
En wie helpt jou nu op dit moment? Dan wie zorgt voor jou?
Bas Bloem.
Die arts die waar je ook mee in de tv zat, ja.
En toen mijn vriendin Jolanda, die me steunt, die me verzorgt, die me lief heeft. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Want zij krijgt toch maar een slap aftreksel van waar ik ooit geweest ben.
Mis je hem erg? Elke dag? Die Ernst Daniël Smit?
Ja, die ben ik kwijt. En dan moet je mee leren leven. Dat is niks dramatisch. Dan. Er zijn mensen die op dit moment vechten tegen kanker. Die hebben een stuk erger. Ik tril alleen heel vervelend.
Ja, je gaat ook op je hand zitten. Dat vertelde je ook in een tv-programma. Dat doe je ook met opzet dan. Hè? Om het een beetje rustiger te laten zijn.
Ja, want anders vind ik het voor de mensen rot om te zien.
Hoezo? Jij kan er toch niks aan doen?
Nee, maar goed. Ik bedoel, je gaat schuiven als je niet oppast. En bij zo'n zielige figuur.
Maar het is een ziekte, Ernst Daniël. Daar kun je niets aan doen.
Je
kiest er niet voor.
Ik kan er niks aan doen.
Ja, ik kan me dat gevoel wel een klein beetje voorstellen.
Ik was vroeger die grote Ernst Daniël Smit. Die man die presenteerde programma's, 21 jaar radio gemaakt. Ja. Ik was nergens bang voor. Nu ben ik al bang voor dit interview.
Ja.
Waar ben je dan bang voor? Wat is dan het gevoel wat je
dat
dan
krijgt? Dat ik dit sla. Dat ik niet uit mijn woorden kom.
Nee, je bent nog steeds wat dat betreft scherp genoeg, denk ik.
Ben ik te verstaan?
Ja, je gaat hartstikke goed, want dat vond ik ook mooi in dat interview wat je laatst met Bas Bloem heet hij, geloof ik.
Bas Bloem.
Je zei ook dat die oefeningen die je hebt gedaan, dat je weer veel beter bent gaan praten ook.
Ja, de levodopa, de medicatie gaat goed.
Ja, maar dan vraag ik me toch een beetje af, Roon, hoe doe je dat? Is het elke keer een andere tekst of improviseer je ook? Of hoe ziet het eruit dan?
Nou, op dit moment hebben we het ook gewoon dusdanig geschreven, want ik snap echt heel erg goed wat je zegt, maar voor Ernst is het natuurlijk ook zo dat hij heel veel was wat hij nu niet meer is. Dus dan daarin zie je dat ook dat gemis en dat achteruitgaan. En omdat dat nog steeds aan het gebeuren is, is er een heel groot deel van de voorstelling eigenlijk nu zodanig geschreven dat ik het kan spelen, zodat Ernst het, zodat we wel nog steeds Ernst verhaal vertellen met hem. Alleen dat
maar me vooral niet zielig maakt. Hè?
Maar nee.
Maar ik begrijp ook dat er opnames zijn dat op het moment dat Ernst Daniël niet een goede dag heeft, dat je die kan laten horen dan.
Ja, er zijn sowieso opnames en het zit gewoon zodanig goed in elkaar dat het.
Er zijn bedenkmomenten. De schakeling naar gedachten en dan hoor je een voice over. Die heb ik zelf ingesproken.
Ja.
En hij doet het ook gewoon echt nog steeds heel erg goed. Hij doet ook nog steeds heel erg veel wel.
Ik dans.
Hij danst, ja.
Echt waar?
Ik dans in de voorstelling. We hebben een fantastische man, Andrew Greenwood. Die speciaal zich toegelegd op dansen voor mensen met Parkinson.
Oh, echt?
Dat is een ongelofelijke man.
Ja.
Samen met onze regisseur Rodi en de schrijver Roel.
Het is voor jou ook heel apart, want het is een stuk wat je speelt, maar het is ook de werkelijkheid. Wat doet dat met jou dan?
Ja, het is best heftig soms. Ik had op een gegeven moment, op het begin hield ik dat nog wel een beetje op afstand, maar op een gegeven moment had ik wel echt een punt in het repetitieproces waarvan ik dacht, oh, fuck, dit is echt allemaal echt aan de hand natuurlijk ook. En dan kan je er niet meer zo vanaf afstand naar kijken eigenlijk. Dat is soms best pittig, maar tegelijkertijd is het ook zo'n dankbare taak om juist daarmee dat verhaal te mogen vertellen en daarmee aan de mensen mogen te laten zeggen dat het zo belangrijk is om dat te delen en te vertellen.
Het rare is ook dat als ik die andere personages speel in dit stuk zelf, dan praat ik ook beter.
Oh ja?
Huh. Is dat adrenaline? Is dat, wat
ik denk het, ik weet niet wat het is. Dus dan neemt iets over en dan ga ik vanzelf wat duidelijker praten. Maar als ik nu mijn teksten moet bedenken in mijn hoofd en met jou praat, dan kom ik die schakeling kan ik soms niet maken. En
het gaat hartstikke goed hoor. Echt serieus.
Debiel aan het worden ben.
Nee, dat is absoluut niet het geval. Rowan, maar 24 jaar in de kracht van je leven.
Ja.
Als je dit dan ziet, wij zijn allemaal wat ouder en het begint te tanen zo nu en dan enzovoort.
Ja.
Vrees je dat dan ook als je dit dan ziet? Of sta je er niet zo in?
Aan de ene kant, ouder worden vind ik niet zo heel erg, denk ik.
Nee.
Nu dan, hè, want ik ben het nog niet. Dus ik weet niet of ik dat zou kunnen zeggen. Maar het lijkt me wel zo een ziekte krijgen en daardoor aftakelen, dat is natuurlijk heel heftig, omdat daarmee een soort vorm van hoop er niet meer is. Ja. Dat alles wat je kan zijn, dat dat afneemt, dat vind ik wel een hele vreselijke gedachte, als ik het zo zou zeggen.
Wij zijn van hetzelfde bouwjaar. Vind je ouder worden moeilijk?
Ja, ik vind dat wel een ding, eerlijk gezegd. Kijk, ik mag totaal niet klagen, hoor, wat dat betreft. Maar je merkt wel dat als je ouder wordt, ja, dat je ook zo, dan denk je dat toen ik 18 was of 20, dan kon ik, weet je, kon je alles. En dan rende je trappen op. Er was niks aan de hand. Nu krijg je wel eens wat last van je knie. Of je bent eerder moe, weet je wel. Of eerder moe dat je s'avonds denkt van, nou, om 7 uur, ik wil eigenlijk wel naar mijn bed toe. Als ik jonge mensen zie, dan denk ik van, oh jongens, geniet ervan. Ik ben niet zo'n oude klager of zo, hoor, maar dat is...
Je bent nog in de kracht van je leven, meid.
Ja, nee, dat weet ik. Daarom zeg ik, mag ook totaal niet klagen. Dus, maar kijk, als je echt ouder wordt en je krijgt inderdaad aandoeningen of je wordt ziek, ja, dat is...
Ik het zo bijzonder dat jullie dit doen, Daniel. Dat je toch weer het podium op gaat.
Ik wil me niet verstoppen.
Nee, dat bedoel ik.
Hoeveel mensen met Parkinson zien op straat? Veel te weinig.
Ja.
Mensen verstoppen zich allemaal, schamen zich voor een aandoening.
Ja.
Je maakt gewoon plannen. En dat is misschien wel heel belangrijk.
Dat is wel belangrijk.
Heb je plannen nog waarvan je zegt, naast dit, ik wil nog dit of dit of dit? Of...
23 augustus komt mijn boek uit.
Je boek komt ook uit?
Ja, 23 augustus.
Oké. En zie je dat de première is op vrijdag 25 juni?
Mm-hmm.
Op de parade?
Parade.
Brabanthallen, want de parade wordt verbouwd.
Okay.
In Den Bosch, de Brabanthallen. We hebben er 4 voorstellingen, we waren binnen een dag uitverkocht. En nou, er zitten weer een extra aan te komen op 1 juli. En dan gaan we nog het land in. En als de mensen willen weten waar we staan, pelgrimmarkt.nl staat onze agenda.
Oké. En hoe groot is dat ijsblok, dat de mensen daar een beetje rekening mee kunnen houden?
Ik heb het zelf nog niet gezien, maar het is flink...
Een meter bij meter
of zo. En we zetten het elke avond weer opnieuw in de vriezer.
Maar dit moet niet te snel omdooien.
Hoe lang duurt dat dan?
Dat duurt een jaar. Ja. We gaan gewoon een jaar spelen.
Ja.
Ja, mooi. Ja. Mooi.
Het viel mee, toch?
Veel hartstikke mee, dankjewel.
Ja, toch?
En ik kijk elke keer naar jullie dus.
Vanavond, 8 uur, kijk je weer?
100% zeker.
Okay.
We gaan Nederland maken.
Maar die gaan er niks van maken.
Ik vrees het ergste.
Ja, ik ook.
Nieuwe bondscoach.
Ja, we hebben een nieuwe bondscoach nodig. Caroline van der Plas zou ik een goede vinden. Hey, Caroline, gewoon, hè?
Is in ieder geval inspirerend.
Ja, dat is ze zeker inderdaad.
Nou, leg het vanavond voor aan Johan Derksen. Die heeft vast wel een mening over.
Dat denk ik ook wel.
Heel veel succes. Die is nodig. Groetjes daarin.
Ja, jij ook heel veel succes, Rowan.
Dankjewel. Ja,
okay.
Sterkte.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Hoe nu verder met de formatie?
Wat heb ik nou eigenlijk gezien? Een grote stortvloed van oranje.
I found freedom with vaccination.
In een tirade tegen alles wat er volgens hem mis is bij het CDA ligt Kamerlid Pieter Omtzigt een bom onder zijn partij. Zoals gezegd, vandaag in Droompark, de Zanding in Otterlo. Het is de mooiste. Het is gewoon de mooiste. Er zijn er veel, maar het is de mooiste. Nou, aan het begin van deze uitzending heeft George Vreugde helemaal aangekondigd. DJ Thomas Robson, hij natuurlijk ook aanwezig hier onder deze stralende omstandigheden. Naast me nog steeds dus Caroline van der Plas, inmiddels van de Boer-Burgerbeweging, ooit het CDA. Wat was het moment dat je zei, ik ben er klaar mee met het CDA?
Het moment dat ik er klaar mee was, is dat het CDA in de provincie Overijssel een besluit nam over...
Geitenboerderijen, toch? Of
ja,
niet?
Dat over was geitenhouderijen. Ja. Terwijl die beslissing puur in de emotie werd genomen en niet op basis van feiten en cijfers. En toen dacht ik, nu is het CDA definitief afgestapt van het landbouwstandpunt.
Ja.
En dat was voor mij eigenlijk de druppel.
Maar het CDA en de boeren, dat was ooit een eenheid. Waarom is dat veranderd?
Ja, het CDA heeft zich meer gaan richten op de stad, zeg maar. Dat heeft Hugo de Jonge ook een keer gezegd. Dat ze toch wat meer richting de stad. In de stad, daar wonen ook daar wonen meer mensen.
Ja.
Dus we moeten meer richting het stedelijke gaan. Dus dat is langzaam... is dat minder geworden. En ja, de boeren zelf die hebben het CDA ook echt wel kwalijk genomen dat ze voor een aantal dingen hebben gestemd ja, die voor de boeren zelf niet goed
steeds uitmaken. Meer regelgeving, steeds meer afspraken was zich moeten houden.
Ja, kijk, weet je, het is een hele technische discussie over het stikstofproblematiek. Dat kan je niet in 3 woorden uitleggen. Maar goed, ja, het CDA heeft meegestemd met de stikstofwet. En dat is ook voor heel veel boeren het moment geweest waarop ze eigenlijk het CDA de rug hebben toegekeerd.
Eigenlijk zou ik CDA-Kamerlid Henry Bontenbal aanschuiven vanmiddag.
Ja.
Maar vanochtend om 11 uur kregen wij een telefoontje dat het CDA dat niet zo'n goed idee vond. Wat vind je daarvan?
Ik kan het me wel voorstellen. Henry is natuurlijk net beëdigd deze week. Net een nieuw Kamerlid.
En, als je niet capabel bent om je te verweren of iets erover te zeggen, dan...
Ja, nee, kijk, ik kan het me vanuit de CDA, hoe het er nu voor staat. Hè, ze krijgen natuurlijk ontzettend veel bagger over zich heen.
Ja.
Ja, als dan hier een nieuw Kamerlid gaat zitten, ja, ik denk dat ze bij het CDA dat niet zo'n goed idee vinden. Want alle woorden worden nu natuurlijk wel op een weegschaaltje.
Ik ben een hele vriendelijke interviewer. Ik zou het hem echt niet lastig maken, toch?
Ja, ja. Ja. Maar ja, dat is weer, als je in een grote partij zit, dan heb je weer die fractiediscipline, heb je weer mee te maken.
Ja, toch verschrikkelijk.
Ik heb veel nadelen als 1 zetel, omdat het, hè, je moet echt...
Met die eentje, maar tegelijkertijd, je kan het jezelf opleggen.
Ik kan alles doen wat ik wil.
Ja.
Er is niemand die tegen mij zegt van, Van der Plas, dit mag je niet doen.
Nee, daarom heb ik gelukkig CDA-kenner Pieter Gerrit Kroeger hier aan tafel. Goed dat je er bent.
Dag,
zegt ook tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Net nog uit de file gekomen, hartstikke
zo,
goed.
Zo, 2 uur lang.
Ja. Je hebt ze allemaal, alle 72 gelezen, die pagina's, heb ik begrepen, toch? Van de nota van Pieter Omtzigt, of niet?
Als ik door jou gevraagd word hier te komen, dan doe ik dat serieus.
Ja, dat merk ik aan je.
Dat weet je.
Wat sprong er nou voor jou, er is veel, hè, wat je eruit kan halen. Wat sprong er nou voor jou echt uit? Dat je echt zegt, nou.
Nou, dat ik eigenlijk heel weinig nieuws las.
Oh.
Dat is geen goed nieuws, lijkt mij.
Nee.
Jij wist het al, van die 1 miljoen.
Nee.
Van die sponsoren.
En ik was ook niet een van die sponsoren, dit is voor alle helderheid.
Nee, niet zit er bij mij niet in. Hoor. Nee, dat dacht
dat zit er ook niet aan. Heel veel van de dingen van Omtzigts zorgen... Er zijn kritische kanttekeningen bij ontwikkelingen in het CDA... ook al in de loop der jaren, waren natuurlijk al lang bekend.
Ja.
Die heeft hij ook al veel interviews gezet. Nou ja, in mijn, recente boek, Tand destijds, staan ze ook allemaal... en staat ook dat Pieter door veel mensen, niet alleen in het CDA... een hele lastige en eigenwijze vent wordt gevonden. Maar een briljant financieel specialist. He, de
maar
5 mainframes in zijn hoofd, zei Hans de Broek altijd... waar wij blij zijn als we er 1 zouden hebben.
Maar een teringhond, een psychopaat, waar gaat dit nog over? Wat is dit?
Maar ja, daar ben ik misschien wat nuchter in.
Oh, oké. Okay.
Wouter Bos zei over zijn eigen PvdA... dat je voor PvdA-vergaderingen een milieuvergunning moest vragen... vanwege de zuurgraad. Arend-Jan Boekenstein moest uit de VVD... omdat hij over Mark Rutte dingen zei die echt niet konden. Dit is, heel eerlijk gezegd... helemaal niet ongebruikelijk in de politiek. En ook niet alleen in Nederland. Het gebeurt in andere landen net zo goed. Er wordt in de politiek en in de Kamer en in partijbesturen... over elkaar soms hele forse taal gebruikt.
Het is geen haatcampagne tegen Pieter Omtzigt.
Nou, bij BBB gebeurt dat echt niet, hoor.
Nee, maar er zit ook in uw eentje daar, heb u net uitgelegd.
Ja, maar u denkt dat ik toch niet helemaal in mijn eentje ben. Ik heb een bestuur, we hebben een achterban. Nou, wij hebben elkaar nog nooit uitgescholden. Ik vind het heel raar dat u dat zegt. Van ja, dat gebeurt in de politiek, dat is heel normaal. Ik vind dat helemaal niet normaal.
Het zou niet normaal mogen zijn.
Ik zei niet dat het normaal is. Ik zei dat is gebruikelijk.
Ja.
Dat is mij, dus ik was niet verrast. Het is niet mijn taalgebruik. En ik neem aan, mevrouw van der Plas, ook niet uw taalgebruik.
Maar wat je volgens mij probeert duidelijk te maken, Helen. Het mag niet eens gebruikelijk zijn, zoiets.
Nee.
Het feit dat het zo gegroeid is, dat het normaal gevonden wordt... in zekere zin dat het
al
gebruikelijk
even,
is.
Al even.
Ja, maar misschien moet je dat doorbreken. Dat is wat jij zegt, volgens mij, toch?
Misschien moet je dan eens gaan nadenken om het niet meer te doen. Lijkt mij.
Maar, prachtig idee.
Maar Pieter Gerrit, hij schrijft ook al in die 76 pagina's... dat ik echt jarenlang buitengesloten word bij belangrijke vergaderingen. Ook als het over financiën gaat. Niet betrokken worden bij juist de inhoud van het CDA... waar die partij voor moet staan. En daar komt zijn verdriet over.
Toen zeg ik dat die lijsttrekker zou worden als Hugo de Jonge het niet zou worden. Wordt hij ook gewoon voor gepasseerd, toch?
Nou ja, ook dat hij zegt inderdaad... ik was dan de vervangende lijsttrekker.
Hij was de nummer 2 van de lijst. En ja, het is
er is een belofte
formeel
gedaan, zegt hij.
Maar ik ga ervan uit dat de commissie Spies... van alle hoofdrolspelers van het CDA... want ik heb zelf een keer zo'n commissie mogen doen... na een eerdere hele grote nederlaag in 2010... Toen is met alle hoofdrolspelers gepraat. Is ook dus met alle hoofdrolspelers hun zorgen, hun woede, hun... Nou, dramatische gesprekken zijn dat geweest. Met Balkenende, met Jack de Vries en wat al niet. Dus Er zal, denk ik, niet alleen maar een stuk van Pieter Omtzigt zijn.
Maar wat lezen we hier dan? Is hij emotioneel? Is hij naïef over zijn positie in die partij? Want die belofte stond niet zwart op wit, blijkbaar.
Nee, natuurlijk niet. Want de lijsttrekker is in een partij iets anders dan nummer twee die gewoon doorschuift. Een lijsttrekker wordt in partijen of door het partijbestuur voorgedragen, in het congres bevestigd, of als de nummer één gekozen bij een lijsttrekkersverkiezing. Elke partij heeft zo zijn eigen procedures daarbij. En de nummers 2, 3, 4, 5 zijn niet elkaars opvolgers.
Maar dan kom ik even terug aan het begin van dit interview. Jij zegt, ik kijk hier niet zo van op. Ik keek er enorm van op. En volgens mij jij ook, Caroline.
Ja, toch? Ik keek er ook van
maar
op.
Dat is toch tragisch eigenlijk, dat jij er niet van opkijkt. Dus jij bent gewend aan de cultuur van de CDA dat het zo gaat daar. Dat is wat jij eigenlijk zegt. Dit is gebruikelijk bij het CDA.
In politieke partijen zijn dit soort dingen helemaal niet raar.
Dus er ligt eigenlijk helemaal geen bom onder de partij. Er is niks aan de hand.
Het is vreselijk.
Oh, dat toch wel?
Natuurlijk.
Oh, dat toch wel? Oké. Okay. Ja, nee, je legt uit dat het aan één kant gebruikelijk is, maar er ligt ook een bom onder de partij.
Nou, dat laatste zeg ik niet. Ik zeg het is vreselijk. Wat Omtzigt in het eerste gedeelte van dat verhaal, waarin hij zeg maar een analyse maakt. Ja. Want wat is er nou niet goed gegaan in die partij? Even los dus van zijn persoon dingen. Ja, dat herken ik in hoge mate. Sterker nog, ik herken hele stukken bij wijze van spreken ook van gesprekken met hem, ook uit mijn boek. Dat het CDA bijvoorbeeld op het punt van de ideevorming, wat ben je nou als christendemocratische partij, sterk, ja, als daar leeg geraakt is. En dat iemand als Omtzigt met ook zijn, mag ik zeggen, zijn brein, zijn IQ, daar ook zorgen over heeft dat die partij niet meer, dus zeg maar, de inhoudelijke kwaliteit bijvoorbeeld naar voren brengt, ook in de Kamerleden. Ja. En de mensen die naar voren geschoven worden, die als het ware misschien vroeger meer gebruikelijk was.
Maar eigenlijk zegt hij, Hoekstra is de huidige partijleider is een lege huls en hij laat zich belobbyen door het MKB of door het bedrijfsleven. Ja,
sponsoren, drie sponsoren worden er ook genoemd, wat niet genoteerd is ook. Dat hield hij een slag om de armen. Dat zou volgend jaar nog in de boeken kunnen komen.
Zou kunnen, ja.
Maar Wopke Hoekstra heeft gereageerd. Hoe vond je zijn reactie?
Nou ja, hij gaat het uitzoeken en we moeten er werk van maken. Ja, ja. Meer kan
we gaan
ondertussen
ook door met Van Meren.
Maar ja, nog een keer, daar is die commissie Spies ook voor benoemd. Die is benoemd om uit te zoeken wat is er nou misgegaan. Want die verkiezingen waren niet een enorm succes, zullen we maar zeggen. En dat heeft natuurlijk oorzaken. En dat zijn niet alleen maar oorzaken van het voorbije half jaar. Of van het feit dat Pieter Omtzigt al, laat ik zeggen, niet bij het BPO kon, pas nadat hij. Dat zijn niet de oorzaken. De oorzaken zitten natuurlijk veel dieper.
Maar laten we even teruggaan naar de basis. Er komt dan een commissie om uit te zoeken wat er allemaal mis is gegaan. Het is heel gebruikelijk om dit allemaal te doen bij politieke partijen. Volgens mij hoef je maar één ding te doen om normaal te doen tegen elkaar. En dat is normaal doen. En je hebt helemaal geen commissies nodig om uit te zoeken wat er allemaal mis is gegaan. Als iedereen gewoon de fatsoensnormen gebruikt en iedereen respecteert elkaar als politicus. Je hoeft niet bij elkaar op schoot te zitten als dikke vrienden. Maar als we gewoon normaal gedrag vertonen, dan hebben we toch geen commissies nodig. Dan hebben we toch geen commissiespies of allemaal onderzoeken nodig. Dit kost de belastingbetaler miljoenen euro's.
Wel nee, mevrouw. Sorry.
Nou, in de afgelopen decennia denk ik dat er heel wat miljoentjes doorheen gegaan zijn, hoor.
Niet dat, door die commissies, dat is vrijwilligerswerk. En ik zou zeggen, als ik u als mevrouw praat met 50PLUS, praat met meneer Van Haga, praat met...
Waarom zou ik dat doen?
Omdat men daar op dezelfde soort problemen heeft. Zij komen in heel veel partijen voor. Ik noemde twee voorbeelden van twee andere grote klassieke partijen in Nederland.
Nou, 50PLUS, een klassieke partij.
Nee, maar de Partij van de Arbeid en de VVD.
Ja, ja, ja.
Dus ja, vandaar dat ik zeg, ja, dit is onderdeel van zeg maar, de politieke cultuur. En ik ben het met u eens. Ik zei al zeg, het is ook niet mijn taalgebruik. Maar in dat opzicht zeg, ben ik er dus niet vreselijk verbaasd over. Ik vind dus het analytische deel van het stuk van Omtzigt, dat eerste gedeelte, veel belangrijker. Omdat hij daarin, als het ware, probeert te analyseren voor die commissie, die dat ook van hem natuurlijk vraagt, mm-hmm, als nummer 2 van de lijst en iemand met een niet onaardig IQ, om te zeggen van wat is hier nou niet goed gegaan? Wat moeten wij als CDA ook beter doen?
En iemand met heel veel voorkeurstemmen, om niet te vergeten.
En ook dat
die echt heel belangrijk wordt gezien in het land, zeker door de CDA-stemmers. En in dat opzicht lijkt het wel heel raar dat zo'n... Kijk, gisteren had ik Dick Advocaat, dat zei ik ook net tegen Caroline, die zei, ja, zijn positie is onhoudbaar geworden binnen het CDA. Zie je dat ook zo?
Nee.
Waarom niet?
Nou, het is de nummer 2 van de lijst. En we hopen allemaal dat die weer beter wordt en dat die weer aan de slag kan.
Denk je dat iedereen binnen het CDA er nu zo over denkt?
Dat hoop ik wel, ja.
Maar ja, je hebt net toch gelezen wat ze over hem zeggen?
Dat zijn screenshots en dat is misschien van een fractiemedewerker, begrijp ik. Eerlijk gezegd, nou ja, wat ik al zei, dat is dus iemand die, laat ik zeggen, zijn mond moet spoelen. Maar nog een
het
keer.
Is wel, het is
ik
wel
vind
apart,
dat
he?
Dus niet zo.
Ja, maar ik vind, wel dat u het, ik vind wel dat u het erg aan downplayen bent, hoor. Want hier is wel degelijk wat aan de hand. Dit is wel degelijk een cultuur van jaren, kennelijk. Die dan gebruikelijk is, hè, om in uw woorden te spreken. En u zit hier nou wel een beetje te doen van... ach ja, er was een fractiemedewerker, die moet zijn mond spoelen.
Ja, is toch zo?
Dit gaat over een volksvertegenwoordiger. Dit gaat over een volksvertegenwoordiger... die de toeslagenaffaire aan het licht heeft gebracht. Waar gewoon bijna 30.000 mensen gewoon helemaal kapot zijn gemaakt door de overheid.
Ja.
Daar hebben we het over. We hebben het niet over Pietje Puk. Niet over een of andere nitwit die in de Kamer zit. We hebben het gewoon over iemand die heel erg groot is. Ja, ik vind echt het stuitend hoe het CDA... hiermee omgaat en ook Wopke Hoekstra van ja, het is vervelend en het is beschamend. Het is gewoon een grof schandaal dat dit gebeurt. En zeker als dat gebruikelijk is in de politiek.
Maar dan kom je toch uit op het punt waar we het op hebben. Als die foto niet was gemaakt van Ollongren met dat papier waarop stond de functie elders, dan was dat niet eens toch een zaak geweest. Dan waren we er ook niet achter gekomen dat onze minister-president opeens geen actief geheugen daar meer aan had.
Ja.
Dat was gewoon normaal geweest.
Dan was dit waarschijnlijk onder de pet gebleven.
Ja.
En misschien al 10 jaar een keer uitgekomen.
Dat denk ik niet, want de commissie Spies heeft niets te maken met mevrouw Ollongren. Die is trouwens ook van een andere partij, zoals u weet. De commissie Spies is een commissie van het partijbestuur
dat snap
van
ik
het
wel,
CDA.
Maar dat was toch nooit
die de opdracht had te onderzoeken. En dat doen ze dus nu. En dan praat met natuurlijk de belangrijkste kandidaten.
Maar dat was
na
nooit
de heer Hoekstra is de heer Omtzigt de belangrijkste kandidaat.
Maar er
geweest.
Was toch nooit het verhaal van Rutte naar buiten gekomen dat hij niet meer wist of er ook over Omtzigt was gesproken.
Ja, maar dat heeft de commissie Spies niets van doen.
Het gaat over de cultuur. Het gaat over de cultuur dat het makkelijk is dat je zo met elkaar omgaat en dat je elkaar eigenlijk zo de maat neemt en schunnig met elkaar omgaat, dat normaal gevonden wordt in Den Haag. Het wordt allemaal, ik bedoel ook met de toeslagenaffaire, als Omtzigt en Renske Leijten daar hun best voor hadden gedaan, was dat ook gewoon allemaal maar doorgegaan. En blijkbaar zit je zo diep in die politiek dat je het allemaal normaal vindt. Maar als je dan van buiten af naar zit te kijken...
Ik analyseer dat juist van buiten.
Jawel, maar
dit is een gebruikelijk iets wat je dus in allerlei partijen ziet. In sommige partijen bestaan er ongeveer van scheuringen en splitsingen en gedoe.
Ja.
Vind ik het ook niet.
Dat is gewoon pertinent niet zo. Kijk, een partij zoals Forum scheurt. De Liane de Haan heeft zich die is alleen verder gegaan. Maar het is natuurlijk heel raar om te zeggen, ja, die bestaan daarbij. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon, daar gebeurt wat. Die partij die scheurt.
Daar gebeurt wat.
En ze gaan...
Mevrouw, die partijen...
Nee, en ze gaan
we
verder.
Hebben het over partijen die meerdere scheuringen achter elkaar hebben, waarbij men uit zijn eigen partij stapt en wat dan niet.
Ja, maar u probeert heel slim, en dat snap ik wel, u probeert heel slim een U-bocht te maken richting andere partijen. Maar we hebben het hier over het CDA. We hebben het hier over Pieter Omtzigt.
Zeker.
Een van de beste volksvertegenwoordigers die Nederland ooit heeft gehad.
En al 18 jaar, mijn vriend. Want ik ken hem al 18 jaar.
Dat kan allemaal zijn. Maar u gaat dan zeggen van... ja, maar die andere partijen, ja, weet je, what about ism? Hè? Ja, maar kijk, daar gaat het ook niet goed. We hebben het hier gewoon over het CDA. En
ik wijs er dus op dat het CDA in dit opzicht dus niet heel veel anders is dan andere politieke
organisaties. Maar jullie kennen elkaar al 18 jaar.
Jazeker.
Je hebt voor hem gewerkt, toch?
Ook nee, dat niet.
Met hem gewerkt.
Ik heb van alles met hem gedaan.
Maar hoe reflecteert hij hierop? Hoe ziet hij dan
dit
verhaal?
Dat blijkt uit dat stuk.
Ja, maar jij zegt het is normaal. Vindt hij dat ook normaal?
Hij vindt het vreselijk. Ik zeg toch ook, het is vreselijk.
Maar u heeft hem gesproken ook sinds gisteren als goede vriend. Oh, nee. Niet? Oh, nee. Oké.
Okay. Dat is wel heel verstandig van hem.
Maar volgens mij vindt hij het niet normaal.
Nee, dat heeft hij ook aangegeven nu het hele verhaal.
Ik heb ook gezegd, lees het stuk.
Ja, nee, dat is duidelijk. Maar
je schrijft geen 76 pagina's voor een commissie, ja, die dat moet onderzoeken. Als je niet enorm begaan bent bij dat onderwerp, bij die partij en bij dingen die veel beter moeten, want daar gaat het stuk met name over. Het stuk gaat met name om die commissie, als het ware, zal ik maar zeggen, een soort handleiding te geven van
maar weet je wat nog het ergste van alles
dit
is?
Dit moet veel beter.
Hoe lang zijn we nou bezig met die formatie al? Nee, die nog niet eens een formatie is.
Nou, we zitten over de 80 dagen. Volgens mij zitten we in de top 10 van de formaties nu.
Ja,
dus
hoe was het ook alweer meteen na de verkiezingen? We moeten zo snel mogelijk doorpakken. We zitten in een crisis, zo snel mogelijk formeren.
Ja, vooruit met de geit.
Ja.
Gaat niet gebeuren, jongens.
Dat gaat nog niet gebeuren. Ik hoorde jou van de week over een minderheidskabinet spreken. Dat vind ik eigenlijk best wel een goed idee. Dat was laatst ook een hele politieke analyse. Want dan wordt de Kamer scherper.
Ja.
Die kan meer doen.
Ja.
Maar hoe groot is die kans?
Nou, niet groot nu, denk ik. Omdat we allemaal vastzitten in dat vastgeroeste denken dat je een Kamermeerderheid moet hebben om te kunnen regeren. Maar dat is helemaal niet zo. Je kunt ook regeren met een minderheidskabinet.
Ja, maar het probleem is dat Sigrid Kaag van D66 die wil dat absoluut niet. Die zegt, ik ga niet met VVD en CDA in een minderheidskabinet zitten.
Ja.
Daar moet een progressieve partij bij. Dus daar blokkeert het al. En het gaat gewoon niet gebeuren.
Maar dan kan ze toch zeggen van, dan, als dat gebeurt... ze kan toch ook zeggen van, nou, dan doe ik niet meer mee. Maar ze wil gewoon kennelijk, dat D66 wil natuurlijk gewoon in dat kabinet zetten. Maar het gaat niet om D66, het gaat niet om de VVD, het gaat niet om het CDA. Het gaat over ons land. Het gaat over onze kiezers. Die willen gewoon dat dit land bestuurd wordt. En daar moet je aan denken. En niet aan je partijpolitieke spelletjes en wie met wie. Dat vind ik ook wel zo, we hebben ook wel zo erg aan geërgerd, wie met wie.
Schoolpleinniveau.
We hebben gewoon 17,5 miljoen mensen hier in Nederland en die willen gewoon dat er geregeerd gaat worden. En je moet jezelf dan maar aan de kant zetten om ervoor te zorgen dat we gewoon een kabinet krijgen. Ja, sorry, zo sta je.
Maar ga er dan zelf
bij zitten. Zo simpel kan het ook zijn, toch? Zo simpel moet het er ook zijn, eigenlijk.
Ga je er zelf dan bij zitten in zo'n kabinet?
Nou ja, kijk, ik heb tegen Hamer gezegd, als het nou allemaal echt niet meer uitkomen en ze hebben die ene partij nodig, dan wil ik wel weer aanschuiven. Maar ja.
Maar dan wil je wel een minister voor landbouw, toch?
Een minister van platteland.
Ja, dat wilde je alleen hebben als voorwaarde.
Ja, precies. Ja. En dan ministerie op minstens 100 kilometer van Den Haag.
Oké. Okay. Maar even een inschatting nu op dit moment. Het staat helemaal stil, hè?
Oh ja, het staat helemaal stil. Misschien krijgen we wel binnenkort een herstelplan, hè, van Mariette Hamer. Dus voorlopig ook een verhaal voor de demissionaire begroting. Maar die formatie gaat over Prinsjesdag geteeld worden, is de verwachting. Dat wordt dan denk ik in de herfst.
Nou ja,
hopelijk.
Geloven zich.
Nou ja, dan de herfst komt na Prinsjesdag.
En dan toch weer met Gert-Jan Segers misschien, hè? Want ja, dat willen ze graag bij het CDA.
De voortzetting van het huidige kabinet. Een coalitie die in meer zetels heeft dan ze had in de vorige Kamer. Dat heeft iedereen wel eens vergeten. Zou natuurlijk een mogelijkheid zijn. Maar ik begrijp dat mevrouw Kaag en D66... ja, op allerlei terreinen nu weer moeite heeft om met de ChristenUnie samen te werken.
Dus je wilt eerst met Jesse Klaver proberen.
En met Lilian Ploemen.
Maar laten die elkaar inmiddels los of niet? Of steeds
nee,
niet,
nog niet. Nee, die houden elkaar nog stevig vast. En, maar ja, dat is dus de kluwe waar we nu in zitten. Dus over links, over rechts, over Segers. Alles zit nu vast. Dus
maar dat is een beetje mijn analyse. Wat je ziet is dat de twee winnaars, de twee liberale partijen als winnaars, dat die dus niet als één gezamenlijk, à la mevrouw van der Plas, we gaan voor het land wat doen, blok optreden en als daar andere partijen uitnodigen, doe met ons mee. Dat vind ik het meest opvallend, dat die twee, die hebben mevrouw Hamer een opdracht gegeven, nou die doet zij met haar bekende energie. En eigenlijk zitten zij een beetje
iemand die nu de boel loopt af te houden, is het toch ook wel Wopke Hoekstra, de blokkeervries, toch? Want die zegt, nee, ik wil niet met Jesse Klaver. Of liever niet met met
Het is weer ingefluisterd door Mark Rutte natuurlijk. Dat, zo moeilijk is dat niet.
Dus ja, het ligt ook wel aan het CDA.
Het CDA heeft bij deze verkiezingen geen geweldige uitslag gehaald. En dan zeg ik het netjes. De winnaars, de twee liberale partijen, die zouden nu toch eigenlijk het nationale motorblok moeten vormen. En anderen overtuigen, doe nou mee. Je kunt moeilijk zeggen, nou, dat is een partij die heeft niet zo'n beste uitslag gehaald. 15 zetels in het CDA. En die moet nu ineens van alles gaan doen.
Wat dat is toch merkwaardig. Wat ook de conclusie gaat zijn, is dat we opgaan naar de volgende rel. Dan weer waarschijnlijk weer bij een andere partij. Hè? Want ik bedoel, het lijkt er maar allemaal bij te horen. En Piet Omtzigt kan gewoon blijven. Dat gaat ook gewoon weer, als je je beter voelt, gewoon bij het CDA gewoon door.
Ik hoop allereerst dat het weer heel veel beter met hem zal gaan. Ja. Dat allereerst. Dat is het belangrijkste.
Dat is absoluut waar.
Zeker.
Waar jij zin in hebt, Caroline. Jeetje, man. Dat Den Haag.
Nou ja, dit is juist ook een van de dingen die ik mooi vind aan politiek bedrijven.
Gaat dit ooit veranderen? Gaat dit ooit veranderen?
Nou, deze cultuur? Als het aan ons ligt, wel. Weet je, wij zijn mede de Kamer in.
U wil dat ministerie 100 kilometer verhuizen om te beginnen?
Ja, daar is er net niks mis mee, toch? Er staan genoeg kantoorpanden leeg die ingevuld kunnen worden. Dus we hebben daar ook gelijk een goede bestemming voor.
Precies. Sophie, bedankt daarvoor.
Jullie ook.
Ja.
Net als snel. Groetjes.
Bedankt.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Vanmiddag naar buiten dacht ik, dit is niet buis.
Molly!
Hamer en het motorblok, die komen er niet uit.
I found freedom with vaccination.
Wilfred Gené.
Ja, zondag spelen we onze eerste wedstrijd. Het zou nog kunnen, hè, dat Fop het gewoon overneemt. Het zou geen gek idee zijn. En naast me nog steeds co-host voor vandaag, Caroline van der Plas, boer-burgerbeweging. Caroline, even, hoe gaat het nu met de boeren eigenlijk? Want er was heel veel actie, je hebt toen op dat Malieveld gestaan, allerlei andere acties. Komt er binnenkort weer iets van de boeren?
Er broeit wel wat, denk ik. Er spelen nog heel veel dossiers. Hè. Het fosfaatdossier, het stikstofdossier. De lage opbrengstprijzen. Toch nog wel weer ontevredenheid over het beleid. En dat klinkt altijd alsof van... ja, maar die boeren die willen altijd maar dit en die willen altijd maar dat. Nee, boeren willen gewoon bestaansrecht hebben. Die willen gewoon weten of ze volgend jaar het bedrijf nog kunnen hebben. Die willen gewoon weten of hun kinderen het bedrijf nog kunnen overnemen. En dat is waar ze in zitten. En dat is waar ze ook tegen protesteren.
En zoals de omstandigheden nu zijn, schets jij een plaatje dat het niet zo positief is meer allemaal voor die mensen?
Nou, ik denk dat er in de komende jaren echt duizenden boeren gaan verdwijnen.
Jij vreest zelfs dat de landbouw gaat verdwijnen in Nederland. Maar dat kan toch niet?
Nou ja, als je ziet in welk tempo het nu gaat... Dan, kijk, waar ik me aan stoor, is dat toch heel veel mensen zijn van... ja, maar weet je, die boeren hebben we ook niet nodig. Laatst ook had ik een discussie bij Op1 met Ed Nijpels. En die durft gewoon te zeggen van... ja, de boeren bezetten 60% van ons land. Nou, ten eerste, meneer Nijpels, ik zeg het nog maar een keer... dat is hun land, dat is hun eigendom. En ze bezetten het land niet omdat ze nagellak maken... maar omdat ze een van onze eerste drie levensbehoeften maken. En dat is voedsel, naast zuurstof en water... Zonder een van die drie dingen ga je gewoon dood. En als je dan durft te zeggen, ja, zij bezetten ons land... en daar moeten woningen op en megazonneparken en datacenters... en distributiecentra... nou, dan voel je als boer toch echt wel weggezet en weggejaagd. En ik ken boeren, ik spreek ze ook... die zeggen, weet je, we hebben er gewoon helemaal geen zin meer in. We, los van de regels, als we dit steeds over ons heen krijgen... terwijl wij er gewoon voor zorgen... dat mensen elke dag goed, veilig, betaalbaar, beschikbaar... en duurzaam voedsel op tafel hebben... ja, dan stop ik er gewoon mee. Nou, ik vind dat heel erg als mensen dat zeggen.
Dan ligt er nog een schone taak voor jou de komende jaren.
Ja, zeker.
Ja, en dat ga je doen ook.
Ja.
Misschien wel met steun van Fopper aan. Want Fopper, als je zo'n verhaal hoort, wat denk jij dan?
Ja, dat herken ik wel. Ik ken Nijpels ook wel. Maar ik heb ook een schoonzoon die boer is. Ja. Dus ik weet wat de boerderij is. Nou ja.
Maar ken je bij hem ook de onmacht? Proef je die ook?
Nee. Hij stoort zich wel enorm aan steeds veranderende regels. Dus vandaag is het zo en een week later overdrijf ik. Hè, is het weer anders. En ze weten eigenlijk nooit echt waar ze echt aan toe zijn. Nou ja, maar er is ook wel problematiek. Hè. Bij ons in de buurt, daar speelt het veen. Hè, dus het veen dat daalt omdat het waterstand naar beneden is gegaan. Dat betekent dat de CO2 losgelaten wordt. Dat willen ze weer voorkomen. Dus gaat hij nou andersom. Maar moet ik zeggen dat daar wel heel goed samengewerkt wordt met... en de overheid, en dus de regionale overheid.
Friesland is toch anders.
En het waterschap en de boeren. Ja. En dat begint heel aardig te lopen. Ja. Er zijn ook wel positieve dingen. Hè?
Ja. Ja, maar daar zit ook weer een gevaar. Want de discussie is nu ook dat in die waterschappen... Hè, boeren hebben, onder andere boeren, niet alleen boeren... onder andere boeren hebben geborgde zetels. Dus die zijn zeker van zetels.
Ja.
En dat willen ze nu afschaffen. Ze willen nu alleen maar dat het waterschap eigenlijk politiek wordt.
Ja, te veel.
En dan denk ik echt... Jongens, doe dat niet, want je gaat de kennis weghalen. Die boeren willen niet in het waterschap zitten omdat ze macht willen hebben... maar omdat ze al eeuwen werken met water. Water is voeding voor de bodem. Hè. Boeren zijn gebaat bij goed waterbeheer. En wat gaan wij doen? Daar zijn we heel sterk in Nederland. Hè. Alles wat goed is, dat moet weg. En wij kunnen dat allemaal wel beter. Nou, dat hebben we in het verleden, dat zien we eigenlijk dagelijks. Dat uiteindelijk werkt het helemaal niet zo goed. Dus hou die kennis alsjeblieft in die waterschappen. Want daar is ons land bij gebaat.
Het is wel waar. Dat is ook een metafoor die je toe kan passen op het voetbal natuurlijk. Hè? Hou die kennis in het voetbal, anders ben je het straks allemaal kwijt. Nou, Fopper, goed dat je er nog steeds bent. Jij met jouw ervaring, hoe kijk jij naar Frank de Boer op dit moment?
Ja... Ja, ik denk dat hij wel redelijk moeizaam is gestart. Hè. Dat heeft ook een paar dingen in de communicatie die niet helemaal...
is niet zijn sterkste punt, hè?
Nee, is niet zijn sterkste punt.
Nee.
En hij is misschien wel te serieus. Hè. Dat bedoel ik niet op een verkeerde manier, want je moet serieus zijn. Maar je moet er soms ook een beetje mee spelen.
Ja.
Nou, en dat vermogen... heeft hij minder, dat moet hij nog ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Er zit net iets te veel spanning op.
Ja, jij bent een keer met Jan-Joost van Gangelen in een bad gaan zitten... kan ik me herinneren als coach van Jong Oranje.
Ja, maar toen stonden we wel in de finale.
Ja, nee, maar toch, je deed het wel.
Ja, dat is waar.
En dat geeft wel aan, je mag zo nu en dan wel een beetje relativeren.
Ja.
En Frank is nog te veel voetballer en neemt het iets te serieus, lijkt het wel. Kan ook geen afstand nemen. Wat zou je hem kunnen adviseren in deze?
Nou ja, eigenlijk is hetzelfde als wat ik meemaakte met Sarina Wiegman toen ik bij de vrouwen was. Die was ook eigenlijk te serieus en te druk en er steeds bovenop en kort erop. Dus zei ik, Sarina, straks als het erop aankomt moet je heel fit zijn. Dus neem nou een beetje afstand, doe even kalm aan, laat het open aan. We trainen, kunnen ze wel, die andere drie die er zijn, die kunnen prima trainen. Je hoeft je niet overal mee te bemoeien, hou een beetje afstand. Kijk, ga eens op de tribune zitten, kijk eens naar. En zorg dat op het moment dat je er moet zijn, dat je echt hartstikke fit bent. Nou ja.
En maar je ziet dat het resultaat is geweest natuurlijk, hè?
Ja, of het dadelijk vaak, dan weet ik niet.
Natuurlijk wel. Ik bedoel, ervaring, daar gaat het er allemaal om in het leven.
Ja.
Die moet je koesteren, die moet je gebruiken.
Tuurlijk.
Tot het einde toe.
Ja.
Heel belangrijk allemaal.
Ja.
Dan is er nog een ander puntje. Ik had gisteren Dick Advocaat bij ons in de uitzending. 8 keer bondscoach geweest van Oranje. Hij zei zelf 3, maar dat is natuurlijk niet waar. 8 keer bondscoach geweest. En het gaat ook een beetje om de ontspanning. En dan gaan ze daar in Zeist zitten waar er is werkelijk niks te doen in Zeist. En dan zit je daar op die campus. Hoe gaat dat meespelen? Want hoe deed je dat met die jonge Oranje jongens dan?
Ja, maar kijk, het is maar net hoe lang en hoe zo dicht tegen het toernooi. En kijk, die campus, die vond ik toen, daar ben ik dus met de vrouw, die toen begon het daar, hè,
ja.
met het hotel aan de andere kant. Dat is wel een mooie plek. Dat is een soort grote huiskamer. Je hebt mooie kamers. En daaronder, daar verzamel je. Dus je komt elkaar steeds tegen. Dus als je in een heel groot hotel zit, dan zit iedereen op zijn kamer. En dan komen alleen maar vriendjes elkaar tegen. Maar hier kom je elkaar echt allemaal tegen. Dus betekent dat je makkelijker met elkaar communiceert. Even ahoert, even daad speelt, even biljart.
Ja,
even
toch, vrouwen, daar kan ik me niet meer voor. Maar mannen willen ondeugen, die willen even op stap. Die willen even kijken of er wat gezelligheid is en zo.
Nou,
ja, toch?
Die moeten zich maar even beheersen.
Ja, maar
het gaat maar om een paar weken, man. Dus, ja.
Maar ik begreep dus gisteren van de advocaat dat Berghuis sinds die laatste wedstrijd tegen Utrecht is onmiddellijk in de bubbel gegaan. Heeft zijn gezin niet meer gezien.
Nee.
Heeft geen contacten meer gehad. Dat is toch best lang dan?
Ja, dat is lang. Ja. Maar de bubbel heeft ook te maken natuurlijk met corona en noem maar op. Dus dat is wel. Maar goed, als je echt wil en je wil wat, dan moet je focussen en dan moet je gewoon even afzijdig houden. Want het hoort gewoon op dit moment bij deze tijd, denk ik.
Maar in 1974 werden we bijna wereldkampioen.
Bijna.
En volgens mij, ik kende wel verhalen dat het nogal wel een borreltje werd gedronken. En
zaten ze ook in de badkuip, hè?
Ja, dan zaten ze ook in de badkuip. Dus dat is geen. Het is niet een garantie dat je dan per se.
Toen waren ze ook
wordt.
Al wat verder toernooien in, hè? Dus dan is het ook weer aan.
Ja, jouw vader was sportverslaggever natuurlijk, dus die kende die wereld als geen ander. Wat heb jij daarvan meegekregen? Want je ging mee?
Heel veel. Ik ging heel vaak mee.
Ja.
Ik ken Frits Korbach ook nog goed uit de tijd dat hij bij Heerenveen zat. Ik ken zijn vrouw Wil, of zijn ex-vrouw inmiddels. Wil ken ik ook goed. Ja, ik ging heel vaak mee. En ik liep eigenlijk vanaf dat ik klein was aan zijn hand langs alle sportvelden. En ik vond het gewoon een hartstikke leuke wereld. Ik ben ook begonnen als sportjournalist. En dat heb ik een jaar gedaan. En toen zag ik wat je dan echt moest doen. Want ik kende mijn vader natuurlijk van de eredivisiewedstrijden. Het ging natuurlijk allemaal leuk naar hele mooie dingen. Maar toen stond ik ineens op een zaterdagochtend om 10 uur... op een korfbalveld ergens in een winderige hoek van Nederland. En dan nachtdiensten tot zondagnacht 3:30. Dat soort stukjes schrijven. Dacht ik van eigenlijk heb ik helemaal niet zoveel zin meer in. Dus, maar sport ben ik wel altijd blijven volgen. Maar toen ben ik andere vorm van journalistiek gaan doen.
Ja.
Ja.
Maar ondertussen, jij kan het nog niet loslaten. Je zat laatst trouwens ook weer met Jan Joost in een reclame, zag ik. Dan zit hij bij jou thuis, dan zat hij jou even voetbal te kijken en zo.
Ja, maar zo het oranje gevoel opwekken, hè.
Want ik zie dat je altijd in je eentje op een stoel gaat zitten. Er mag ook niemand bij zitten, toch? Dat was een beetje een eigen stoel. Waar je in je eentje gaat zitten dan.
Wie, ik hè?
Ja, dat zag ik in die reportage, althans. Zo was dat niet waar. Was het gespeeld?
Nee, ik heb geen eigen stoel.
Oh, oké. Dan heb ik niet goed opgelet. Maar ik had het indruk dat je eentje op die stoel zat. Maar hoe kriebelt het nou bij jou al? Er gebeurt er wat met je?
Ja, ik vind het wel spannend. Of spannend. Ik kijk er wel naar uit. Je hebt na dit jaar zitten mogen weer mensen op de tribune.
Ja.
En straks heb ik net gelezen, na 30 juni mogen de stadions weer vol. Mits je in Gent bent of gevaccineerd bent. Of een test hebt. Maar goed, er zit veel meer beweging. Dus voetballen, de sport in zijn algemeen, het met publiek. Is natuurlijk veel leuker dan zonder.
Ja.
En dat zie je nou met de hockeyen, hè, met het Nederlands team. Nou ja, en daar kijk ik wel naar uit. En dat er weer leven komt. Dat en het Nederlands elftal. Daar ben ik gewoon hartstikke benieuwd hoe het gaat. Ja, want we komen wel wat tegen aan hele goeien, hoor.
Ja.
Dus in die zin moeten ze echt aan de bak.
Maar Oekraïne, iedereen zegt dat lopen we over. Ja, maar dat lopen we ook niet zo over.
Die zijn niet zo slecht, hoor.
Hey, van de week tegen Cyprus speelde prima partij, hoor, die gasten.
Ja, die hebben. Oekraïne is wel een voetballand, hè. Die hebben, altijd goede voetballers voorgebracht en vroeger nog met Lobanovski.
Ja. Ja. Je had een speciale machine gebouwd. Ja. Nou, ik moet het niet te technisch maken. Het gaat over 5-3-2. Ik moet dik gisteren zeggen 3-4-3.
Ja.
Maar wat zou jij nu doen in deze situatie?
4-3-3.
Gewoon lekker ouderwets Nederlands voetbal.
Ja.
Jongens op de flanken.
Ja, en je kan wel een beetje variëren. En daar kan je wel mee spelen. Maar wat het meest voor de hand ligt in Nederland, vind ik 4-3-3.
Maar als dan Van Gaal zegt, ik zie iets groeien bij het Nederlands elftal met het systeem dat Frank de Boer aan het ontwikkelen is. Wat zie jij groeien?
Nou, ik heb er niet echt naar gekeken, moet ik zeggen. Maar ik heb de eerste wedstrijd wel gezien tegen Georgië. Nou, vond ik het niet goed. En ik vind ook dat ze met het 5-3-2 ook wel heel veel moeite hebben. Hè? Want die beide vleugelverdedigers, die hebben natuurlijk een ongelofelijke taak.
Ja.
Dus de keuzes die je maakt. Op welk moment ga ik wel? Sta ik er al of moet ik er komen? En met name Dumfries, die heeft de neiging om er al te zijn voordat hij er moet zijn. Dus die heeft de ruimte al dichtgelopen die hij eigenlijk moet gebruiken.
Dit zijn de mooiste, dat hij er al is voordat hij er moet zijn.
Ja.
Dat is factaal. Ja. Tegelijkertijd is het wel waar. Want het is volgens René, dat zei hij ook, die twee zijn de meest cruciale spelers, maar eigenlijk er niet helemaal capabel voor. Als je
soms denk ik van, dan kan je beter een rechtsbuiten opstellen of linksbuiten die aardig kan verdedigen.
Ja.
Maar die wel een goede voorzet heeft en een actie. En zo en nou komen ze toch vaak in momenten terecht dat de actie er moet komen en die hebben ze heel vaak niet in huis. Hè.
Nee. Jij zegt dat het leeft, je bent spannend. Leeft het bij jou al een beetje?
Nou ja, ik moet wel zeggen dat het iets minder leeft dan normaal. Ja. Dat heeft waarschijnlijk ook met de coronatijd te maken gehad. Het is ook al een jaar uitgesteld. Maar het begint nu langzaam wel te leven. En ik moet ook zeggen, ik zie in wijken zie ik ook nu echt wel steeds meer oranje vlaggetjes komen te hangen. En dat draagt natuurlijk ook bij aan het gevoel bij jezelf. Hè, van, oh ja, het EK komt eraan. Dus iedereen is heel negatief. Maar ik denk, ja, volgens mij was die negatieve houding in 2010 ook. Toen we in Zuid-Afrika naar Zuid-Afrika gingen.
Ja, ook tegen 2014 met Van Gaal toen. Had ook iemand dat
niet. Nee. Niemand vraagt dat we derde zouden worden.
Dus volgens mij
je weet het nooit, hè?
Nee.
Maar daarbij is de rol van de coach natuurlijk wel vrij cruciaal. Met Koeman hebben we de finale van de Nations League gehad.
Ja.
Met deze spelers, grotendeels.
Ja.
Waarom lukte dat toen? Waar lag dat aan? Als je het nu vergelijkt.
Ja, ik denk dat het... Kijk, er is natuurlijk onderhand ook wel weer wat veranderd. Die spelers die veranderen. Mm-hmm. Die zijn veranderd van club in sommige gevallen.
Zijn er niet slechter op geworden, toch? Op het algemeen.
Nee, maar je krijgt andere ervaring, andere dingen. Er zijn ook wel een beetje andere ideeën. Je zit met... laten we zeggen... Nu was eigenlijk naar mijn idee een paar heel cruciale keuzes. Speel je met een centerspits of speel je met geen centerspits? Met de paai in de spits die een soort vrije rol heeft. En met mensen die komen. Nou, dat was in Koeman's tijd, dat had hij wel aardig ontwikkeld.
Ja, had hij heel duidelijk.
Ja, nou, en dat is nu, dat is in de verloop van de tijd toch een beetje weggevallen, vind ik. Dus het ontscoren vermogen is ook minder geworden. Hè? Dus we creëren minder kansen en we scoren minder. Nou, dat is wel achteruit gegaan. En ik denk niet dat de trainer daar zo'n grote rol in speelt. Dat heeft veel meer te maken met de vorm van de speler, het samenspel. En Wijnaldum en Depay, dat was een goed tandem. Maar op een gegeven moment viel dat ook weer uit elkaar. En ja, het is ook het moment, hè.
De verwachting. We komen in die pool, die komen we door, neem ik aan, toch? Oekraïne.
Ja, nou ja, je komt er altijd door. Maar als je tweede wordt, ben je er ook al door, hè.
Ja.
En soms zelfs als je derde bent. Ja, dus in die zin is het niet zo ingewikkeld. Maar ja, als je eerste wordt, heb je een probleem. Of als je tweede wordt ook, want je moet wel tegen een van die uit de Polen. En hoe heet het? Portugal of Frankrijk of Duitsland.
Ja.
Nou, ga er maar aan staan.
We gaan niet zo ver komen als ik jou mag geloven, Foppen.
Nou ja, dat wordt dan de wedstrijd. We kunnen van Duitsland winnen, hebben we gezien.
Ja.
Maar dan moet alles kloppen en alles optimaal zijn. Maar goed, de Duitsers zijn ook niet echt in vorm. Maar Portugal heeft een goed team en de Fransen hebben een wereldteam. Dus.
Je kan ook van ze verliezen, dus dat is wat je eigenlijk zegt.
Ja.
Ja, daar komt het wel op neer. Nou, laat het afwachten. Wat denk jij, Caroline?
Ik denk dat we gewoon er doorheen gaan. En ik denk dat we ook nog wel ver komen. Ja, ik ben van het positieve denken.
Ja.
Je ziet ook wel vaak van, als je een beetje de underdog bent, van dat het eigenlijk best wel goed gaat. En misschien is die negativiteit, zeg maar, over het Nederlands elftal, is dat juist wel een extra drive voor de spelers en voor het elftal. Om het gewoon ze een poepie te laten ruiken.
Zo is het. Ik ga nu snel in de auto richting het slotcijfer. Moet ik Johan nog iets meegeven als goede vrienden onder elkaar. Je kende elkaar natuurlijk van de haven tot gort. Jij en Johan.
Ja, Johan en ik die gaan al zo ver terug.
Ja.
Doe hem de hartelijke groeten. En zeg maar tegen hem tot gauw.
Ja, nou, ik ga even kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Even je aan kan schuiven natuurlijk. Om even...
Ja,
hè?
Geen
dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk allemaal.
Ja.
Foppa, je blijft hier nog even hangen. Het is mooi hier, hè?
Ja, ik blijf hier een paar dagen.
Ja, het is absoluut de moeite waard. Hier op de Zanding, het Droompark. Hey, is dat ook onze sponsor? Nou ja, dat is ook toevallig. Dat, nou ja, hoe zie je het allemaal natuurlijk ook nog. Veel plezier hier, Foppa.
Oké, dankjewel. Hè.
En dat zeg ik ook tegen jou. Je gaat weer morgen naar Tuinders toe, begreep ik. En een andere...
Ja, naar Tuinders in het Westland. Ja. Nou, bedankt dat ik hier mocht aanschuiven.
Ja, ga zo door, Caroline.
Dankjewel.
Je hebt veel fans volgens mij inmiddels, dus dat is mooi.
Nou, fijn om te horen. Dank
je. Tot de volgende week.
Laat ik beginnen met natuurlijk felicitaties. Aan de verkeerde persoon?
Ja, Molly!
Nee, geen fijn beeld. Zorgelijk.
Nou, we zien aan de CO-tafel dat heel veel werkgevers kruideniersgedrag vertonen.
Als je kijkt naar het totaal aantal klachten, dan is er meer dan 50% die 3 of meer klachten heeft.
En dat was een goed gesprek.
Dus ligt het eigenlijk niet voor de hand dat je ook allereerst eens kijkt waarom het in deze combinatie niet verder zou kunnen?
Hamer en het motorblok, die komen er niet uit.
Ik heb juist steeds gezegd dat wij er constructief in zitten, dat er voor ons een heleboel varianten denkbaar zijn.
I found freedom with vaccination.
Wat heb ik nou eigenlijk gezien? Een grote stortvloed van oranje.
Je ziet dat criminelen echt op zoek zijn naar maximaal rendement.
Hoe nu verder met de formatie?
We zijn al een tijdje met elkaar in gesprek, weten dat 30 juni in principe weer die evenementen mogelijk worden, zoals het er nu uitziet.
Ja. Want hoe kon het dat de Nederlandse staat miljarden aan belastinggeld uitgaf?
En tegelijkertijd heb ik nooit gezegd dat we dat in geen enkel geval met GroenLinks als vierde partij zouden gaan doen.
Maar vooral hebben we het heel veel over de inhoud ook gehad. En dat was echt heel leuk om heel eerlijk te zijn.
Sybren, de heer Van der Linden.
Toen liep ik naar buiten, dacht ik, dit is niet pluis.
By now, the police in the Netherlands has arrested 49 suspects.
Als er serieuze aantijgingen zijn, dan moet degene die die aantijgingen doet aangifte doen bij de politie.
We again intercepted a huge number of messages sent by criminals.
Je zit in een dilemma, wil je zekerheid of wil je een zekerheid plus?
En als je de aandacht wil trekken, dan moet je natuurlijk dat soort dingen zeggen.
Dat is een hele interessante tegenstrijdigheid.
Ja. Nee, we zijn niet tevreden.
En dat leidt tot een enorm aantrekkende markt en een forse groei in vacatures.
Toen liep ik naar buiten, dacht ik...
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.